Goedenavond, collega's, beste publiek, van harte welkom hier op deze gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn voor vandaag 21 mei. Zoals jullie waarschijnlijk zullen weten, hebben we afgelopen week afscheid moeten nemen van onze eregemeenteraadslid Erik Koenen. Erik zetelde sinds 1 januari 2001 onafgebroken in de gemeenteraad, waarbij ook de vorige legislatuur nog schepen was. En beroepshalve heeft hij ook heel wat passie voor zijn patiënten gehad. Onze gedachten en steun gaan uit naar zijn familie en allen die Erik dierbaar waren. En daarom zou ik willen vragen om even recht te staan en 1 minuut stilte in acht te nemen. Ja, dank u. We hebben 1 verontschuldiging binnen van Patricia, die nog van het mooier weer aan het genieten is. En we starten dan met de Raad van Maatschappelijk Welzijn. En we beginnen natuurlijk met de notulen van vorige vergadering. Zijn daar opmerkingen over? Geen opmerkingen, kunnen we overgaan tot de stemming. Wie is akkoord? Proost, NV vooruit, NVA en Chantal en Daisy. Wie onthoudt zich? Vlaams Belang. Dank u. Puntje 2 op de agenda. De intergemeentelijke samenwerking VITAS, opdrachthoudende vereniging, agenda en mandaat van de algemene vergadering 18 juni. Zijn daar vragen over? Ja, Chantal.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou aan Gilbert willen vragen of dat, ja, vorige maand was dat dan die toelichting in Peer over de problemen allemaal bij VITAS, of dat dat ondertussen al heeft plaatsgevonden, ja of nee?
Ja, Gilbert. Chantal.
Er is nog altijd niks plaatsgevonden, omdat degene die het zou komen toelichten, dat die mens nog altijd in ziekenverlof is. En ik heb toen ook gezegd, moest ik het komen toelichten, ik zou ook ziek worden. Maar ik denk dat het zo ziek is dat hem is. En wij hebben beloofd dat we een nieuwe datum gingen prikken, want we hebben gisteren een raad van bestuur gehad. En we zouden nog voor het verlof een nieuwe datum geprikt krijgen, omdat die mensen dan de uitleg kan geven, zodanig dat ik u dan ook al die informatie kan doorgeven.
Goed, kunnen we dan overgaan tot de stemming. Wie is akkoord? Proceden NVA, Chantal en Daisy vooruit. Wie onthoudt zich? Vlaams Belang, onthouding. Intergemeentelijke samenwerking, CIPAL, de dienstverlenende vereniging, het agenda en mandaat voor de vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 24 juni. Zijn daar vragen over? Geen vragen, dan kunnen we overgaan tot stemming. Wie is akkoord? Proceed NV vooruit. NVA, wie onthoudt zich? Chantal, Daisy en Vlaams Belang. Punt 4 hebben wij de organisatiebeheersing, de jaarrapportering 24-25. Dat is een kennisneming, daar moet niet over gestemd worden. Maar dit rapport heeft als doel om de risico's binnen de organisatie in te schatten en daarop acties voor te stellen die een goede samenwerking stimuleren om te komen tot een haalbare, kwaliteitsvolle werking van het geheel en ook alle onderdelen. Dit punt komt straks ook terug op de gemeenteraad. Zijn er vragen over? Geen vragen. Kunnen we gaan stemmen? Is inderdaad de kennisneming. Moet niet over gestemd worden. Puntje 5 dan, het systeem van de klachtenbehandeling. Ook de rapportage van maart 24 tot en met april 25. Ook dit is een kennisneming. Lisbeth? Ja.
Dankjewel. We stellen vast dat er in januari 2025 is overgegaan op de nieuwe software, Semperfi. Maar toen stond blijkbaar een aantal modules nog niet op punt. En moesten die nog verder ontwikkeld worden, waardoor dat de klachten bijgehouden werden in Excel. En de mensen werden dan via mail op de hoogte gebracht. Maar hoe komt dat eigenlijk? Want het was toch al langer geweten dat het contract met Corsa zou opgezegd worden. Was die overschakeling te vroeg eigenlijk? Of was de software te laat operationeel? We hebben de klachten eens doorgenomen. Tot welke groep klachten behoren de sluikstorters? Dan wat gebeurt er met de klachten die jaarlijks terugkomen? Wordt daar eigenlijk een structurele oplossing voor voorzien? Want bepaalde klachten zoals het afval deponeren aan de kledingcontainers, de fietsen aan het station, hagen die gesnoeid moeten worden, dat komt eigenlijk elk jaar terug. Maar er is dus duidelijk geen duurzame oplossing. Hoe gaat men dat eigenlijk aanpakken? Dan hoe zit het met de verplaatsbare camera die ingezet zou worden? En er zou er toch ook bij aangekocht worden van betere kwaliteit? Is dat al gebeurd? En we zien ook dat er letterlijk voorbeelden van complimenten worden opgenomen, maar ja, totaal geen klachten. En dat vonden we een beetje frappant. Dank u wel.
Goed. Joke, kunt jij daar? Of Marleen?
Ja, misschien te starten met de vraag rond de software. Hè. Het klopt inderdaad dat we zijn overgestapt van Corsa naar Semperfi. En we hebben dat eigenlijk vrij snel moeten doen, omdat als we bij Corsa bleven, dan zouden we een update moeten doen om aan een programma om dat operationeel te kunnen houden. En dat was eigenlijk een hele dure oplossing. Dus dat was de reden waarom we ook zeiden, ja, dat gaan we echt niet doen en we gaan dat versneld het invoeren. En we hebben dan gekeken welke processen dat het dringendste moest op punt gezet worden. En dat is de postregistratie, omdat er elke dag post binnenkomt. Dus we hebben eigenlijk voorrang gegeven aan dat proces. In alle eerlijkheid, het behandelen van klachten kan ook perfect in een Excel. Het is niet zo gebruiksvriendelijk natuurlijk en het is wat extra administratie, maar dat is geen risico, terwijl dat voor de post wel was. Dat is de reden. De tweede prioriteit hebben we aan evenementen gegeven, wat we ook belangrijk vinden naar de burger toe. Dat is dus de reden. Waarom dat we dan nog even in Excel hebben opgevolgd. Wat het rapport betreft, de klachten rond sluikstorten, wat bedoelt u? Die vraag begreep ik niet zo goed. Ja, maar pas op, als iemand een melding doet, er is een verschil tussen meldingen en klachten. Hè. Dus meestal is sluikstort een melding en komt niet in het klachtenregister, want dat lossen we op. Hè. Dus dat is het verschil, denk ik. En die structurele klachten, dat is een terechte opmerking. Er zijn een aantal zaken die we wel mee uit dat rapport meepakken en dat eigenlijk meegenomen wordt als een beleidssignaal. Hè, van, het is weer over een bepaalde bank of zo en dan nemen we dat mee als een beleidssignaal en dan kunnen we daar, dat komt dan apart onder de categorie beleidssignalen op het Schepencollege. Voor de camera, dat kan misschien aan de bevoegde schepen.
Ja, dus daar zijn we ook al een heel tijdje mee bezig. We doen dat in samenwerking met de politie Zone Kempenland, waar dat zowel voor Peer, Hechtel, Excel als Leopoldsburg, dat we kijken voor één en dezelfde systeem. En daarvoor hebben we nu de keuze gemaakt om bij Eslim af te nemen. Dus we gaan nu, het staat nu voor aanstaande vrijdag geagendeerd ook op het Schepencollege, dat we een mobiele camera of mobiele camera's gaan aanschaffen. Dus dat is wel een proces geweest waar dat we door moesten om eerst een keuze te maken waar dat we gingen afnemen. En twee, ook de capaciteit, want ja, je kunt wel een mobiele camera hebben, maar die camera moet opgehangen worden, die moet ook uitgelezen worden. En het uitlezen van die beelden, ja, dat gebeurt door de politie, dus iemand bevoegd binnen de politie. Dus we hebben daar ook twee mensen extra aangenomen om net die beelden te bekijken. Nu, dat gaan niet alleen de beelden zijn van de mobiele camera's, maar straks ook voor de trajectcontroles. Nu in Peer is dat al zo. Dus die beelden kunnen daar bekeken worden en dan ja, gaat dat ofwel naar GAS 5 of een andere gas. En dan is het gasambtenaar in Lommel of straks C-Smart voor wat betreft de trajectcontrole, die dan eigenlijk ja, de boetes gaan uitschrijven en gaan innen. Of kan ook zijn dat er bemiddelingen tot stand komen. Maar daar zetten we dus nu wel op in, mobiele camera's en trajectcontrole.
Goed, Lisbeth. Nog vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Dit rapport wordt ook geïntegreerd of gemaakt voor de gemeente en Dossen mee, maar komt straks ook nog wel een keer terug. Hè? Dan is het een kennisneming. Dan moeten we er straks ook niet over stemmen. Dan zitten we op de jaarrekening voor het OCMW. En dat is een vaststelling, daar moeten we straks wel een goedkeuring over geven. En we hebben onze financieel beheerder uitgenodigd, Pascal. Ik weet niet of dat jij wat toelichting wilt gaan geven, of Wouter. Is er met de projecting issues?
Het scherm is aan. Het is al goed.
Klik share. Ah, zo. Pascal, we luisteren naar u.
Goed, dank u wel. De jaarrekening 2024. Oké. Voilà. Hoewel dat gemeente en OSWE nog altijd twee afzonderlijke entiteiten zijn, met alle twee een eigen boekhouding, worden de cijfers, de rekeningcijfers, wel geconsolideerd voorgesteld. Hè. Dus het is maar één document voor gemeente en OSWE samen. En uiteraard de jaarrekening, dat is de uitvoering van het eerder gestemde budget en beleidsnota. Nu, ik wil ook nog graag even reclame maken voor een aantal filmpjes die het Agentschap Binnenlands Bestuur op zijn website heeft gezet. Er zijn wat nieuwe mensen rond de tafel. Het ABC van de BBC. En BBC staat voor Beleids- en Beheerscyclus. De presentatie zal na de vergadering bezorgd worden en via de link kan u daar terecht. Het zijn een aantal YouTube-filmpjes die toelichting geven bij de verschillende tabellen die in de rekening zitten. Goed, we hebben jullie toch heel wat documenten bezorgd, dikke documenten ook. Hè. Drie, denk ik. Hè. Een eerste, ja, dat is eigenlijk de jaarrekening op zich. Hè. Dat bestaat uit een aantal hoofdstukken. Het eerste is een evaluatie van de prioritaire acties, een document dat eigenlijk enkel de prioritaire acties oplijst en daar een woordelijke evaluatie bij zet. Dan heb je vooral heel veel cijfers, hè, met ook balans en staat van opbrengst en kosten. Met de toelichting bij die cijfers, ook een vergelijking met voorgaande jaren. En een laatste deel in dat eerste boekdeel, dat zijn een aantal verplichte schema's die het decreet oplegt en die uiteraard verplicht dan moeten bijgevoegd worden. Het tweede boekdeel dat als bijlage bijgevoegd was bij het raadsbesluit bevat eigenlijk een aantal facultatieve bijlagen op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat kadert eigenlijk in het administratief toezicht dat op onze rekening wordt uitgeoefend. En dan voor de volledigheid hebben we daar ook nog een document bijgevoegd van alle doelstellingen, actieplannen en acties met alle cijfers, zodat je eigenlijk ook een overzicht hebt van het geheel. Goed, als je het eerste boek opslaat, dan zie je al dadelijk op bladzijde 4 ja, de belangrijkste cijfers. En daarmee heb je eigenlijk al alles gehad. De eerste lijn gaat over de uitgaven. Goederen en diensten, dat zijn onze werkingskosten. Hè. Daar zien we inderdaad 12% meer dan vorig jaar. We gaan dat straks wel even in detail verder bekijken. Dat wordt ook telkens uitgedrukt in euro's per inwoner. Wat werkingskosten betreft gaat het over 319 euro per inwoner en 96% van hetgeen dat gebudgeteerd was, is effectief uitgevoerd. Zo heb je een beetje de structuur mee van wat deze tabel meegeeft. Bezoldigingen, 11 miljoen euro, 6% meer dan vorig jaar. Investeringsuitgaven, iets meer dan 6 miljoen euro. Dat gaat uiteraard in eerste plaats over gebouwen ook. Hè. Net geen 1,2 miljoen, maar ook wegen, fietspaden, dat is de tweede lijn. 1.648.000. En dan heb je nog een kleinere post, dat gaat over bureaumateriaal en informatica materiaal. En het overige, ja goed, daar zit een heel belangrijk bedrag in, dat gaan we straks wel even toelichten. We zien er een uitvoering van 65%. Dat klopt niet helemaal. Dat grote bedrag waar ik het net over had, dat trekt de zaken een beetje scheef. Je hebt eigenlijk maar een investeringsuitgave van 3,8 en dan zitten we rond een uitvoering van 42%. We komen daar straks nog wel even op terug. De tweede lijn, dat gaat dan over de ontvangsten. Eerst ontvangsten uit de werking, dat zijn de activiteiten die wij organiseren, inkomgelden die wij vragen. 28% meer dan vorig jaar. Fiscaal ontvangsten is de grootste groep aan ontvangstenkant, meer dan 11 miljoen euro. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar, 4% minder. En dan heb je nog heel wat werkingssubsidies, 10,5 miljoen euro, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. De laatste lijn, dat zijn de resultaten, dus gecumuleerd, inclusief resultaten van de voorgaande jaren wil dat zeggen, sluiten we af in 2024 op 13,3 miljoen euro. 791 euro per inwoner is dat. Met een autofinancieringsmarge van 4,8 miljoen euro. Ik leg dat straks wel even uit wat dat precies wil zeggen. Onze schulden zijn gestegen met 8%, omdat we de voorbije 2 jaar toch wel een pakket leningen opgenomen hebben. Het was samen voor 6 miljoen euro, over de 2 jaar samen. Maar onze schuld blijft relatief laag, 820 euro per inwoner. Goed. Schema J2, dat is eigenlijk zo het belangrijkste schema wat in het jaar, wat in het document zit. Het resultaat komt eigenlijk voort uit 3 onderdelen. Enerzijds heb je het overschot, in dit geval op exploitatie, hè, dat is 6 miljoen euro. Je hebt dan een investeringssaldo, wat vaak negatief is, omdat je... Goed, dus het resultaat komt eigenlijk voort uit 3 onderdelen. De overschot op exploitatie in dit geval. Investeringssaldo is vaak negatief, omdat je uiteraard vaak, of meestal uiteraard meer investeringsuitgaven hebt dan investeringsontvangsten of subsidies met betrekking tot werken. En dan heb je ook nog een financieringssaldo. Dat is eigenlijk aan de ontvangstenkant is dat opname van leningen. En aan de uitgavenkant is dat de aflossingen die we jaarlijks betalen op reeds opgenomen leningen. En zo komen we eigenlijk op een resultaat gecumuleerd met dat van het vorige jaar op 13,3 miljoen euro. Maar daar is 2,8 van onbeschikbaar. Dat is bestemd voor de verwerving van serviceflats in 2032 en 2033. Dat is ook nog exclusief de reserves die opgebouwd zijn voor de pensioen van de mandataris en de tweede pensioenpijl. Daar komen we helemaal op het einde ook nog op terug. Dus eigenlijk hebben we een beschikbaar budgetair resultaat van 10,4 miljoen euro. We hebben dan ook nog de autofinancieringsmarge. Dat is de mate van structureel evenwicht. Dat wordt ook afgeleid uit het exploitatieresultaat. Dat was in dit geval iets meer dan 6 miljoen euro. Daar worden dan de aflossingen die je in 2024 hebt gedaan afgetrokken. En dat is eigenlijk de marge die vrijkomt voor eventueel nieuw beleid, om nieuwe investeringen te doen of om leningen op te nemen. Uiteraard ook ter financiering van nieuwe investeringen, waar kan je dan die aflossingen mee betalen. Daar is ook nog een derde evenwichtsvoorwaarde. Dat maakt het misschien allemaal een beetje net te theoretisch. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dat is eigenlijk een correctie op die autofinancieringsmarge. Die houdt dan eigenlijk geen rekening met de financieringswijze. Dus men gaat gewoon kijken, wat was de uitstaande schuld eind 2023? Men neemt daar 8% van. En dat is eigenlijk de theoretische aflossing die je zou moeten doen. Men doet dat eigenlijk omdat in het verleden nogal eens besturen, leningen opnamen, enkel interesse betaald tijdens de looptijd en aan het einde van de looptijd de aflossing integraal moesten doen. En dan ga je eigenlijk de toekomstige bestuursploegen belasten met extra uitgaven. Hè. Goed, exploitatie, kort overlopen, wat daar precies allemaal in zit. Werkingskosten, hè. Samen gaat het hier over 5,3 miljoen euro. Dat is hier dit cijfer. We zien een uitvoering van 96%. Ongebruikt was net geen 200.000. Bij personeel zien wij een uitvoering van 11,1. Daar is schijnbaar meer uitgegeven dan gebudgeteerd. Ik wil aan de hand van dit even uitleggen hoe dat we dat eigenlijk doen. We gebruiken een aantal jaren een onbenutte marge. Dus we houden eigenlijk rekening met een onbenutte krediet. Hoe doen we dat? Het personeelsbudget wordt eigenlijk bij aanvang gebudgeteerd. In dit geval was dat 11.216.000 euro. En we voorzien daar dan een raming bij met een negatieve uitgave van 150.000. En op die manier proberen we eigenlijk het rekeningscijfer dichter laten aansluiten bij het budgetcijfer. In exploitatie doen we dat zo voor 600.000 euro. We doen dat in de werking voor 450, wat dan verspreid wordt over energie 125, administratiekosten, daar zit ICT in 150, en dan ook nog eens de technische werkingskosten, dat zijn de kosten van technische diensten, maar ook programma's van het cultureel centrum zit daarin. Goed, dus die onbenutte marge wordt eigenlijk al in mindering gebracht. Ja, ik weet niet wat hier mis is, maar dat gaat allemaal vanzelf. Ja. Ik doe eigenlijk niks. Voilà. Ja.
Je moet echt goede nieuws over gaan vertellen. Zijn de Russen phishing?
Ja, ik zal ik hier eens wat extra uittrekken. Misschien dat dat allemaal wel wat.
Hier ligt hem in de bak.
In de bak hier.
Ja. Ja, maar we zullen het eerst nog even proberen.
Ja. Dat is de muur. Ja, wacht hè. We zitten nog in een knoopje. Wacht. Dat drukken?
Ja. Gaat er van?
Ja.
Goed, we zijn er terug. We waren met de werkingskosten bezig. Dit heb ik allemaal, denk ik, in grote lijnen gehad. Moet ik hier nog iets over vertellen? Ik denk het niet. Ah, misschien, dat valt wel op. Als je kijkt naar energie, daar hebben we ook meer uitgegeven dan gebudgeteerd. Bij elektriciteit is dat 150% van het gebudgeteerde. Wat heeft dat te maken met openbare verlichting? Daar is tijdens de omschakeling naar digitale meters, zijn er een aantal EAN-nummers uit de facturatie verdwenen. Men heeft dat in de loop van vorig jaar vastgesteld. En we hebben dan eigenlijk vorig jaar facturen voor de periode midden 2022 tot 2023 moeten verwerken. En dat ging toch over, ik heb ergens in de notities bijgevoegd, ik dacht een kleine 200.000 euro. Vandaar, we hebben ook een kredietoverschrijding toegepast. Dat is een eenmalige iets wat in principe opgelost is. Goed. Werkingskosten nog even, uitvoering had ik gezegd, 96%, 12% meer dan 2023. Hoe komt dat? Misschien nog even over 21 en 22, maar als je gans de lijn zou bekijken, dan is 21 en 22 nog relatief laag. Dat waren uiteraard de coronajaren met sluiting van meerdere diensten. En in 2022 hebben we dan inflatie gekend van 10%. Wat zijn effect had op 2023, vandaar dat die stijgingen relatief sterk zijn. In 2023, mei 2023, hebben we dan ook nog opstart van ons nieuwe museum gehad, wat ook in de werkingskosten een extra kost tussen de 280.000 en de 300.000 euro bracht. En dan specifiek voor 2024 hebben we de opstart van de Grote Rappel gehad, waar al een klein budget voor besteed is. We hebben uiteraard de verkiezingen gehad en de start van het overkophuis, 30.000 euro. Die energiefactuur voor openbare verlichting heb ik net aangehaald, was zelfs 223.000 euro. Hè. Achterstallen 23, 24 klopt niet, dat is achterstallen 22, 23 zie ik hier net. De preventiedienst is uitbesteed, preventieambtenaar is met pensioen gegaan eind 23 en we hebben dat uitbesteed aan IDW in de loop van 24. Wat mij ook nog opviel, en ik heb het er maar bijgezet als extra toelichting, huur onroerende goederen, dat is een vrij groot bedrag, het gaat over 600.000 euro, maar is eigenlijk in hoofdsom de kanonvergoeding voor de serviceflats, 548.000 euro. Dat is ook een bedrag dat Vitas terugbetaalt, dus aan de ontvangstkant komt dat ook terug. Personeelskosten is daar de tweede groep in onze exploitatieuitgaven, ook de grootste, ondertussen meer dan 50% van de exploitatieuitgaven, ook 6% meer dan vorig jaar. Iets meer uitvoering dan vooropgesteld, dat is net omdat we met die onbenutte marge rekening gehouden hebben. Hè. Dus in euro's uitgedrukt gaat het over net geen 630.000 euro meer dan 23. De helft daarvan is een gevolg van de indexaanpassingen. Hè. We hebben één indexaanpassing gehad in juni 24. Dat effect in 24 is maar 110. Vanaf 25 zal het zelfs 220 zijn. Maar we hebben ook in november 23 indexaanpassing gehad. En het effect 24 was vol. 184.000 euro. Daarnaast zijn er een aantal bijkomende functies ingevuld. Deskundige onderwijs. We hebben een preventiemedewerker / gebouwenbeheerder. Voor de Grote Rappel is er een halve projectmedewerker aangesteld. Een halve seizoensarbeider en een medewerker in mobiliteit. Dat is in 2024 begonnen. We zien ook wel het laatste jaar een snellere vervanging van zieken. We zien ook dat het aantal VTE's toeneemt. Het is zelfs iets meer dan in het meerjarenplan 2024 vooropgesteld werd. Dat is eigenlijk vooral omwille van wijziging in loopbaanonderbrekingen en mensen die terug aan de slag gaan of terug hun job voltijds opnemen en de tewerkstelling van de flexijobbers in het zwembad dat niet gebudgeteerd was. Nu, het blijft wel een momentopname per 31-12. Goed, voor het OCMW is dat 25. Dat is minder dan gebudgeteerd, maar heeft eigenlijk louter te maken met het aantal te werk gestelde artikel 60's in de volksmond. De toegestaande werkingssubsidies zijn 24% van de exploitatieuitgaven. Waar gaat dat naartoe? Dat enerzijds de verbonden entiteiten. Hè, politie is daar de grootste van die net geen of net iets meer dan 1,3 miljoen euro per jaar werkingsbijdrage krijgt. Participatie en sensibilisatie, dat is Limburg.net. De brandweer, woonzorgcentrum, dat is Vitas. En dat is niet alleen de werkingsbijdrage die we jaarlijks storten, maar dat is eigenlijk ook een deel van de GESCO-premie die we jaarlijks doorstorten aan Vitas. Dat is eigenlijk een uitvoering van de beheersovereenkomst die destijds afgesproken was. De overige toelagen, dat zijn gezinnen en verenigingen, sport, cultuur, jeugd, adviesraden, ook maar ook de kerkbesturen die daarin zitten en een aantal nominatieve verenigingen. Nu, het volledige overzicht van toegekende toelagen vind je achteraan in de boekdeel documentatie vanaf pagina 143. Binnen die toegestaande werkingssubsidies heb je ook nog een groot blok individueel hulpverlening door het OCMW. Dat is 10% minder dan 23. Nu, er is een afname van het aantal toegekende leefloondossiers. Men denkt dat de reden is meer aanbod van werk, meer mensen die ook die gestimuleerd worden richting activering. Anderzijds heb je dan wel iets meer individuele steun die uitgegeven zijn. Dus dat gaat naar 481.000 euro. Voor de volledigheid heb ik ook de cijfers met opgevangen Oekraïners even opgevraagd. Het gaat over 8 dossiers in 2024, samen voor 48.800, maar dat wordt dan 100% gesubsidieerd. We zien nog altijd een sterke toename van de mantelzorgtoelagen. Dat zijn nu 2024 543 dossiers, dat is de tabel rechtsonder. Goed, dat wat de exploitatieuitgaven betreft. Ik had al daar straks gezegd, daar zien we dan een ongebruikt budget van 587.000 euro. Maar ook aan de ontvangstenkant worden ontvangsten niet altijd gerealiseerd. Er was 617.000 euro minder ontvangen dan gerealiseerd. Dus we sluiten eigenlijk de exploitatie met een negatief bedrag af. Waar ligt dat aan? Het feit dat niet alle ontvangsten zijn ontvangen. Een kleine groep binnen die ontvangsten, dat zijn de opbrengsten uit de werking. Net geen 2 miljoen euro, het gaat over 8% van de totale ontvangsten. Dus 92% van gerealiseerd. Dat gaat over inkomgelden, het zwembad, ook onze kinderopvang, de diverse verhuringen, cultureel centrum, buurthuis en ook allerlei activiteiten die de gemeentelijke diensten organiseren, sportkampen, speelpleinwerking. Dit is wel 28% meer dan in 23. En ook dat heeft alles te maken met het museum, dat het gestart is vanaf mei 23, maar uiteraard een vol jaar in 24 operationeel was. Maar ook de grote rappel, waar de ticketverkoop al eind vorig jaar is gestart, waar in 2024 al 217.000 euro ontvangsten werden geboekt. Dat verklaart dan die meer ontvangsten op zich van 23. Voor de volledigheid geef ik hier nog mee dat in de postverhuur van onroerende goederen een belangrijk budget zit van 184.000 euro dat wij ontvangen voor de ingebruikname van het noodopvangcentrum. Fiscale ontvangsten, de grootste groep binnen ontvangsten uiteraard, 45% van de opbrengsten. Dat zijn vooral de personenbelasting, 5,5 miljoen euro, en op centiem onroerende voorheffing, 4,3. Bij de personenbelasting is 312.000 euro minder ontvangen dan vooropgesteld. Men heeft er als motivatie aangehaald de wijze van incohering, dat iets trager verloopt. Maar ook eigenlijk deflatie, vooruitzichten die gunstiger zijn. Dus inflatie is eigenlijk meer gedaald dan men had vooropgesteld. Nu ook in het boekdeel documentatie is eigenlijk een volledig overzicht gevoegd van de jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort. Vanaf pagina 160 zijn die allemaal opgelijst. Ik wil misschien even heel kort, als je het hebt over belastingzaak openbare hygiëne, dat gaat over de huisvuilbelasting. Motorrijtuigen spreekt voor zich, dat is een deel van de verkeersbelasting dat wij doorgestort krijgen. Belasting op prestaties, dat zijn de verkopen aan onze loketten van de rijbewijzen, toonsidentiteitskaarten. Belasting op patrimonium, dat is vooral leegstand, maar ook de belasting die wij, of de retributie die wij innen voor de administratieve inlichtingen. En de bedrijfsbelasting, daar zit promotax in. Belasting op gebruik van het openbaar domein, daar zit bijvoorbeeld de marktontvangst in, of de inname van voet- en fietspaden. Goed, de werkingssubsidies, 44% van de opbrengsten. Het overgrote deel van die werkingssubsidies, die zijn eigenlijk algemeen, die zijn niet toegewezen aan bepaalde beleidsdomeinen. Dus de bestuur is in principe vrij om die zelf toe te wijzen. Dus heel simpel gezegd, dat komt eigenlijk in een algemene pot terecht. De grootste is er uiteraard het gemeentefonds, dat is 4,8 miljoen euro en dat groeit elk jaar met gemiddeld 3,5%. En dan heb je nog een aantal algemene werkingssubsidies. Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing, dat is eigenlijk de compensatie die we krijgen voor de op ons grondgebied van onroerende voorheffing vrijgestelde gebouwen. Dus het gaat vooral over de militaire gebouwen. Voilà. Ik denk dat ik het belangrijkste heb gehad. De fondsen zijn hier ook ontvangen zoals vooropgesteld. Een laatste, dat zijn de financiële opbrengsten. Dat gaat over dividenden en opbrengsten uit beleggingen. Die eerste post, opbrengst uit financiële vaste activa, dat zijn onze dividenden. En ontvangst van 3 miljoen euro, dat is inderdaad extreem veel ten opzichte van 23. Maar dat is eigenlijk een uitzonderlijk en een niet verwacht extra dividend dat we hebben moeten boeken. Maar het gaat over een louter boekhoudkundige operatie. Er zijn dus geen financiële stromen geweest. We hebben eigenlijk een extra dividend geboekt en tegelijkertijd een bijkomende deelneming in NUMA geboekt. Beiden voor hetzelfde bedrag, 2,2 miljoen euro. Nu, dat kaderde binnen de verkoop van publiekaandelen. Dus de distributienetbeheerders, in ons geval was dat Fluvius Limburg. Die hebben midden vorig jaar publiekaandelen verkocht aan de Vlaamse Energieholding. De bedoeling was eigenlijk om dan die participatie van Publité in één holding onder te brengen, om eigenlijk strategisch meer te kunnen wegen. De gemeenteraad heeft die beslissing juni vorig jaar genomen. Ja, dat trekt eigenlijk ook een stukje ons exploitatie scheef. Hè, want je hebt meegekregen dat het overschot op onze exploitatie 6 miljoen euro was. En daar zit die 2,2 miljoen euro ook in. Hè. Dus ik vind dat je daar even moet kunnen doorkijken. Goed. Opbrengst uit vlottende activa. Dat gaat over de interest op financiële rekeningen en beleggingen dus. Hè. Interest zijn aanzienlijk opgetrokken in vergelijking met 23. En we hebben eigenlijk ook ons pakket leningen in 23 opgenomen. Ja, we centraliseren eigenlijk die leningen. Gemiddeld elke 6 jaar gaan we met een pakket op de markt. We denken dat we dan nog altijd een beter voorstel krijgen dan we elk jaar, bij wijze van spreken, 1 miljoen euro voor een marktbevraging zouden moeten organiseren. Voor de volledigheid, die kapitaal- en interestsubsidies, dat is ook een louter boekhoudkundig iets. Dat zijn eigenlijk verrekeningen van investeringssubsidies. Dat is eigenlijk de tegenhanger van afschrijving van activa. Dus gebouwen die je aankoopt, wagens die je koopt, die worden afgeschreven afhankelijk van het aard van het goed, dus de 5 of 20 jaar. En je doet eigenlijk hetzelfde bij de investeringssubsidies die je krijgt. Die worden eigenlijk elk jaar voor een deel in opbrengst genomen. Voilà, we zijn door de exploitatie. Ja goed, meer informatie vindt u in de bundel. Hè. Kort misschien nog iets over de investeringen. Gebudgeteerd was dat 9,2 miljoen euro. We hebben voor 5,3 miljoen euro investeringen overgedragen naar 2025. En aan de ontvangstenkant hebben we dat ook gedaan. Ontvangsten waren gebudgeteerd op 4,2 en we hebben 3,3 overgedragen naar 2025. Er zijn ook een aantal uitgaven die niet moesten gebeuren, die ook niet overgedragen zijn. Het gaat over 133.000 euro. Ook aan de ontvangstenkant een aantal ontvangsten die niet overgedragen zijn. Het gaat in dit geval over 2 ontvangsten die er dubbel in stonden. Wat eigenlijk dan maakt dat wij op investeringen louter financieel een negatief saldo hebben van 174.000 euro. Maar ook hier in investeringen zit die 2 miljoen euro kapitaalsverhoging NUMA. Als je daar even afstand van neemt, dan krijg je een uitvoering van 41% van het investeringsbudget, wat eigenlijk best opnieuw relatief laag is. Goed, gebouwen, daar is 1,2 miljoen euro geïnvesteerd. Kerkcentrum, fase 2 was dat, voor 600.000 euro saldo nog van de bouw van het nieuwe museum. Dienstencentrum, ook de laatste fase. En dan de start van het jeugdhuis, daar is in 2024 al 136.000 euro uitgegeven. Naar wegen, stoepen en fietspaden is in 2024 1,7 miljoen euro gegaan. Of 1 miljoen 650.000 euro, als ik iets minder extreem afrond. Nu, voor alle duidelijkheid, dat zijn betaalde facturen. Hè. Die dossiers zijn vaak omvangrijker, maar ook vaak gespreid over meerdere jaren. Roerende goederen, dat gaat over meubilair, ICT ook. En dan hebben we nog toegestaande investeringssubsidies. Dat zijn vooral aan politiezone, brandweer en de jeugddienst. Dat was een investeringstoelage voor de Giro, als ik mij goed herinner. Goed, we hebben dan ook nog een derde onderdeel, dat is de financiering. Dat is eigenlijk dus de opname van leningen, dat was voor 2 miljoen euro. En aan de uitgavenkant zijn het de aflossingen die we doen. Ontvangsten, we hebben niet alleen leningen opgenomen, maar we hebben ook in 2023 een renteloze lening aan het Museumkamp van Beverlo toegekend. Ze hebben dan een aantal uitgaven met betrekking tot het museum op zich genomen. met de financiering die men van de Nationale Loterij heeft bekomen. En het museum heeft die in 2024 integraal aan de gemeente terugbetaald. Goed, nog iets over de schuld misschien. Ondanks het feit dat we de voorbije 2 jaar toch in totaal 6 miljoen euro aan leningen hebben opgenomen, blijft onze schuldgraad relatief laag. In 2024 kloppen we af op 830 euro per inwoner. Dat zegt op zich niet veel, maar wel als we dat gaan vergelijken met gelijkaardige gemeenten als ons, en dat is die Belgische cluster. Dat zijn gemeenten die op basis van heel wat parameters het best te vergelijken zijn met onze gemeente. En die hebben een schuldgraad, weliswaar het cijfer van een jaar eerder, van eind 2023, van bijna 1600 euro. En dat is net niet het dubbele. Als we kijken naar Vlaanderen, daar is dat 1382 euro per inwoner. Dus wel best een lage schuld voor onze gemeente. Ja, over de balans- en resultatenrekening ga ik niet te veel uitweiden, want dan wordt het echt boekhoudkundig en dat wordt dan helemaal niet meer interessant, denk ik. Kan je allemaal rustig nalezen, hè? Voilà. Belangrijk misschien ook de fondsen. Die zitten eigenlijk niet in onze boekhouding. Die worden extern beheerd. Enerzijds door Belgische Bank en anderzijds door ETIAS. Het gaat over pensioenfonds mandatarissen. Dat is voor de gemeente de groene balk. En voor het OCW het blauwe stukje en het paarse deel, dat is de tweede pijler voor de statutaire. Dus samen gaat het toch wel over 4,5 miljoen euro. Voilà, misschien om te besluiten, dan mogen we nog altijd zeggen, denk ik, dat onze gemeente de opeenvolgende crisis goed doorgekomen is. Eerlijkheidshalve moeten we ook zeggen, dankzij de steun van Vlaanderen en de federale overheid, hè. We hebben vandaag een zeer gunstige autofinancieringsmarge dat ruimte voor nieuw beleid en nieuwe investeringen toelaat. We hebben een relatief lage schuld, behoorlijk wat reserves voor pensioenen en de tweede pijler van onze contractuelen. Maar we hebben die reserves niet voor de verhoogde bijdrage die ons wordt aangerekend voor de pensioenen van de statutaire. We hebben ook behoorlijke reserves al voor de verwerving van de serviceflats in 32 en 33. Dat zijn reserves die ons opgeleverd zijn door de beweging die met Vitas werd uitgevoerd destijds. Een gezonde financiële basis dus, met een belangrijke financiële buffer. Nu, ik heb er ook in de bundel jaarrekening een nota toegevoegd met financiële risico's. Waakzaamheid blijft geboden. Het gaat dan vooral naar pensioenen die toch wel aanzienlijk stijgen, maar ook de energie-efficiëntie investeringen die verwacht worden van overheden. Niettemin, om af te ronden, ik denk dat wij als gemeente de toekomst met vertrouwen mogen tegemoet zien. Uiteraard is het de zaak om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare middelen en verstandige en toekomstgerichte keuzes te maken. Maar dat is uiteraard aan de nieuwe beleidsploeg. Voilà, als er vragen zijn.
Ja. Ja, dankjewel Pascal voor de uiteenzetting. Ik zie al handjes omhoog komen. Lisbeth?
Ja, dankjewel Pascal. Dorinda en ik gaan samen wat vragen stellen. Goed, want het zijn er redelijk veel, dus we hebben dat opgesplitst. Mijn excuses, we hebben uit respect voor Pascal het werk helemaal gelezen. En mijn eerste vraag, ik heb wel niet genoteerd van welke bladzijde dat kwam, maar het is een overzicht van allemaal rekeningen. Daar hebben we de actief rekening en de 57 rekening, dus de kas, debit, credit met het saldo. En daar zien we dat er heel wat prepaid kaarten eigenlijk opstaan. Dus de vraag is eigenlijk van, ja, hoe komen die bedragen aan die debitkant te staan? Dus dat komt erop. Is dat dan op basis van een begroting? Is dat op basis van vraag dat dat dan bijgestort wordt? Lijkt me straf dat het op basis van vraag zou zijn, want dan zou het saldo overal op nul komen te staan. En dat is niet het geval. Ook die uitgaven die daar staan, soms zijn dat toch wel grote bedragen. Van, ja, worden die gecontroleerd eigenlijk? Ja, hoe werkt dat systeem? We kunnen vaststellen ook dat het innen van de gasboetes enorm is toegenomen. Zijn er dan effectief meer gasboetes uitgeschreven of wordt de administratie gewoon efficiënter gevoerd? Ook belasting op parkeren was 252% meer dan het gebudgeteerd resultaat, dan het gebudgeteerd bedrag. Maar dat komt denk ik door die afrekening die er geweest is. Dan
was het een doelstelling, het onthalen van nieuwe medewerkers. Dat was rood van tijd, maar dat zou verplaatst worden naar het eerste kwartaal van 2025. Ja, zelfs bij ons in het onderwijs is dat een heel belangrijk item geworden in de nieuwe leerplannen. Dus nu wou ik eens vragen van hoe zit dat? Is ook wettelijk verplicht? Is daar ondertussen al actie voor ondernomen voor het onthalen van de nieuwe mensen? Dan VITAS, ja, dat het verdubbeld is, hè, de bijdrage die we moeten leveren. Maar die vraag is al beantwoord door Gilbert, van of dat er al meer geweten is van de audit die ondertussen gebeurd is. Dan hebben we gezien dat omwille van de vertraging die opgelopen is voor het aanleggen van de gemeentewegen, we een subsidie eigenlijk mislopen voor het project van de klimaatbomen. Ja, we dat dan 100% zelf financieren. Want een beetje verder staat dan blijkbaar te lezen van de aanplat van de klimaatbomen zijn de budgetten voorzien via Limburg.net en het provinciebestuur. En dan nog een beetje verder in een ander document staat de infrastructuur voor de buitenaanleg van Liberation Garden. En ons leek toch dat daar die klimaatbomen gingen komen. Is 34.858,37 euro. Dus is het dat budget dat we dan gaan voorzien. De autofinancieringsmarge inderdaad ziet er goed uit. We hebben het 4,8 miljoen euro. Maar zoals u al hebt gezegd, Pascal, en zoals we kunnen lezen, is dat wel door die eenmalige beïnvloeding van die operatie van NUMA. Dus ja, moeten we eigenlijk dat bedrag, die 2.219.814 euro, dan daar niet van aftrekken, omdat dat nu een vertekend beeld geeft? Of hoe moeten we dat zien? Er staan ook nog heel wat bedragen in, voorzien voor het buurthuis, maar dat zou toch verdwijnen op zeer korte termijn, omdat het zwembad daar zou komen. Dus waarom gaan we nu nog kosten maken voor iets wat toch gaat verdwijnen? Dan zien we een zware druk op onze gemeente wat betreft het personeel en zeker wat betreft de pensioenlasten. Ja, er wordt ook heel duidelijk wel gezegd in het document van het is nog onzeker wat de regering gaat beslissen. Maar in het ergste geval moeten we een meerkost voorzien van bijna 1 miljoen euro. Is hier rekening mee gehouden? En zouden we een minder ontvangst kunnen hebben van 400.000 euro per jaar vanaf 2029? Is daar ook iets voor voorzien? Want we zien nu al dat exploitatie negatief wordt afgesloten. En dat zou toch een serieuze streep door onze rekening zijn. We zijn er bijna. We zien een leeshoek die ingericht is in de bibliotheek van bijna 20.000 euro. We zijn daar gaan kijken en Pola zat daar heel fijn te lezen op dat moment ook als we gaan kijken zijn. Dat is heel fijn, maar dat lijkt me bijzonder veel geld, 20.000 euro voor hetgeen dat daar staat. Maar... En dan ook in het cultureel centrum hebben we ondertussen al wel veel geld gepompt. Nu staan er weer al heel wat bedragen in de jaarrekening. Hoe komt het dat we niet alles in één keer kunnen aanpakken en waarom we eigenlijk continu zo brandjes liggen te blussen? En nu gaat
Dorinda
verder.
Ja, ik neem dan even over van Lisbeth. En dan gaan we verder met de grote rappel, wat heel zeker een leuk project is en een goed uithangbord is voor de gemeente. Maar toch door de drie documenten kunnen we lezen dat dat een zeer grote druk heeft gezet op zowel het personeel, de cultuurwerking en de gemeente in het algemeen. We vragen dan wel dat er in de toekomst de denkoefening groter wordt gemaakt over het feit dat we een dergelijk project eigenlijk wel kunnen ondersteunen en kunnen dragen met de gemeente en dat we niet boven onze stand gaan leven. Want er staat duidelijk in de documenten, een aantal grote investeringen staan on hold en worden overgedragen in afwachting van het einde van de grote rappel, wanneer er tijd is om ze weer op te starten. Ik vind de grote rappel een heel leuk project, maar ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn. Om verder te gaan met Liberation Garden. De bezoekersaantallen van het kwartaal 4 in 2024 was 8.800 bezoekers. Er wordt ook gezegd dat de ticketverkoop onder de verwachtingen ligt en toch zitten de uitgaven voor promotie wel op schema. Hoe gaan we er dan voor zorgen dat we nog meer ticketverkoop gaan kunnen realiseren? Er worden ook veel kortingstarieven gehanteerd, ook bij de grote rappel. En volgens ons heeft dat ook wel een zekere invloed op de cijfers. De ambitie is en blijft om 50.000 bezoekers per jaar te trekken. Als we zien dat het vierde kwartaal 8.000 bezoekers heeft gehad, maken we een ruwe schatting. 8.000 x 4 is 32.000 bezoekers en dan komen we niet aan die 50.000. Bovendien worden de kosten van ICT en de infrastructuurkosten, die toch wel de 100.000 euro overstijgen, voor het museum overgedragen naar 2025. Verder gaan we de sport al energetisch renoveren. De aanbestedingsfase die is lopende. En pas nadien gaan we kijken als het voorziene budget toereikend is. Het budget voor plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen werd opgenomen in de meerjarenplanning en deze investering heeft natuurlijk een terugverdieneffect op lange termijn. Maar gaat deze investering dan ook nog wel het gewenste effect hebben als de sporthal op termijn toch moet afgebroken en of volledig vernieuwd worden? Voor ons blijkt hier een gebrek aan lange termijnvisie, want er is al vaak geld uitgegeven aan zaken die dan achteraf van bestemming veranderen of toch afgebroken worden. Geld dat misschien beter besteed kan worden aan andere duurzame projecten. Het bedrag van de wijziging overstijgt trouwens het 1,5 miljoen euro, wat beduidend te hoger is dan het transactiekrediet. Hoe langer we wachten, hoe duurder de prijzen natuurlijk worden. We hebben dit al meegemaakt bij tal van projecten, ook bij de realisatie van de wegenwerken en de aanlegging van de riolering van de Koningin Louisa Maria-laan, hebben we gezien dat de eindafrekening 30% duurder was dan het initiële gunningsbedrag, omdat er extra kosten bij zijn gekomen. Ons lijkt het een gevaarlijke houding om iedere keer uw eindafrekening, als we de lijn doortrekken, om de eindafrekening dat die 30% duurder is dan het initiële bedrag. Dan gaan we verder met het buurthuis. Het buurthuis heeft Liesbeth al gezegd. Verder met Kamp Knalt. De totale kosten en dan de totale opbrengsten, daar blijkt uiteindelijk van dat we een bedrag van 2,05 euro per inwoner als gemeente bijdragen aan het evenement, zal ik het noemen. We moeten er natuurlijk wel rekening mee houden dat er veel bezoekers van buiten de gemeente aanwezig zijn. En dan is eigenlijk een vraag, hebben wij zicht op het percentage eigen bewoners dat deelneemt aan Kamp Knalt en er dus ook van geniet? Of betalen wij de gratis toegang van de omliggende gemeente tot onze organisatie? Dat is een detailvraag, maar is er een reden waarom dat de cijfers in een tekst en in de tabel niet overeenkomen met de jaarrekening? Ik heb de paginanummers opgeschreven, maar dat is een minimaal detail. Maar ik kan het altijd doorgeven. Of tenzij dat u ze nu wilt weten. Nee, voilà, daarmee. Dan geef ik het later. Dan geef ik het wel schriftelijk door. Dank u wel.
Jos?
Pascal, ik hoor dat in de achterstallige energiekosten dat er plots een heel bedrag is bijgekomen op de elektriciteitsfactuur van 22 en 23.
Het openbaar verlicht. Dat is openbaar verlicht. Er zijn heel veel gezinnen die hebben. Op het moment dat men overschakelt naar digitale media en met heel wat e-handels, ja, geblokkeerd raakt met de steeds. En heel veel gezinnen hebben te maken met de rentepaard en de pensioen. Maar wij als gemeente blijkt er ook niemand dat al door. We hebben wel vragen gehad op een gegeven moment dat we dit zijn kinderen voor het geld te krijgen. En dan heb je dan eigenlijk het deel van 24 en dan die rekening te maken dat het eigenlijk buiten te zijn.
Het was een afdoende bedrijf.
Ja, we hebben natuurlijk voor de periode van 2022 ook geen rekening betaald.
Goed, dat waren heel wat vragen en bemerkingen. Ik kan misschien één rode draad zeggen. Het gaat hier wel over het resultaat van 2024 en niet over de meerjarenplanning, want die komt er nog wel aan. Ik weet niet, Wouter of Pascal, dat jullie nog antwoorden kunnen formuleren?
Ik zal beginnen met de eerste vraag, want dat is misschien iets voor ons in dienst. Hè? Die 57 en die prepaid masterkaarten zijn het eigenlijk. Hè? Dat kadert in de kerstprovisies, de provisies ook verkleinen en dringende aankopen die de diensten kunnen doen. We hebben daar eigenlijk een procedure voor. En die procedure is al enige tijd terug op de gemeenteraad goedgekeurd. Ik wil die beslissing gewoon eens bezorgen. Daar zijn ook bedragen in genoemd. Maximaal 5000 euro is dat per keer, provisie mag bedragen. Nu werkt dat in de praktijk, master prepaid kaart. Dat is eigenlijk een kaart waar je alleen maar kan mee betalen als er geld op staat. Hè. Dus diensten die op regelmatige basis via internet dingen willen kopen, omdat dat sneller gaat, vlotter, die vragen een provisie. En we storten dan vaak dat in ronde cijfers van 1000, 2000, 3000 euro, onafgezien van het bedrag. Dus het kan best zijn dat men maar een aankoop doet van 100 euro, maar dan zullen wij toch een provisie aanreiken. Kan 2000 of 2500 euro zijn. Maar uiteraard moeten die diensten dat allemaal motiveren. En uiteraard wordt dat nagekeken door onze procedure zicht dat men minstens één keer per kwartaal moet komen afrekenen bij de financiële dienst. Hè. En we sluiten ook één keer per kwartaal die rekening af. Wij rapporteren daar ook per kwartaal voor. Wij doen dat ook aan de gemeenteraad per 30 juni. En dan worden uiteraard geregistreerd de uitgaven die ze doen. En als jij inderdaad de kolom links en rechts, hè, dat zijn inderdaad de stortingen en aan de andere kant de verkopen, dus de afnames. Maar het saldo is uiteraard het deel dat op 31-12 op die kaart beschikbaar was. Ik weet niet of dat duidelijk was. Wat die gasboetes betreft, dat klopt. Daar zijn de laatste twee jaar is dat inderdaad een stijgende lijn. En in 24 was dat, ik kan u zeggen, in 25 was er nog veel meer. Dat kunt u nog niet gezien hebben. Hè? Want we hebben dat in 25 geboekt. Het ging daar zelfs over netto 13.000 of 14.000 euro, als ik me goed herinner. Maar uiteraard efficiënt innen wij dat altijd. Hè? Dat heeft daar niks mee te maken. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat men meer boetes uitschrijft. Zo simpel is het. En wat dat parkeren betreft, dat klopt, dat ging over een afrekening van twee jaar, omdat wij naar een nieuwe beheerder zijn gegaan. En ja, het vorige contract is eigenlijk afgerekend. Ja, bijdrage van Vitas moet ik niks meer over zeggen, want ik begrijp dat dat ja, van die klimaatbomen, dat heb ik eigenlijk ook weinig over te vertellen. Wat de financieringsmarge betreft, ja, dat had ik eigenlijk al gezegd. Hè. Je moet daar inderdaad die 2,2 miljoen euro aftrekken, maar dan nog vind ik dat we een fatsoenlijke autofinancieringsmarge hebben.
Misschien daarover. Er zijn een paar gezonde principes van goed bestuur. Hè. Dat is dat je moet zien dat je je schuld onder controle hebt. En als je daar de cijfers van bekijkt, dan zie je dat dat bij ons in vergelijking met het Vlaams of het provinciaal gemiddelde wel degelijk het geval is. We zitten zo ongeveer op de helft. Dus dat betekent dat er ook wel ruimte is om in deze legislatuur een aantal investeringen te doen. Denk aan het zwembad. Daar hebben wij natuurlijk de subsidies ingeschreven zoals we ze voorzien hebben. We hopen dat de Vlaamse regering die zal avaleren. En misschien, Lisbeth en Dorin, dat jullie daar ook bij kunnen helpen voor te zorgen dat zal gebeuren. Wat de autofinancieringsmarge betreft, daar heeft Pascal een uitleg over gegeven. In theorie mag die tot nul gaan. Hè? Maar eigenlijk is dat niet zo gezond, want dat betekent dat je wel dat je op de marge van je bestuur zit te werken. En als je ergens een tegenslag tegenkomt, dan heb je wel problemen. En een gezond principe is dat je ongeveer één maand, dus 1/12 van je exploitatie, aan autofinancieringsmarge aanhoudt. En als je weet dat wij 22 miljoen aan exploitatie hebben, hè, neem daar 1/12 van, dan is zelfs die 2 miljoen waar dat u over sprak, zit daar eigenlijk nog meer dan gezond in. Dus dat is denk ik een lijn die we proberen aan te houden door een aantal zaken. Wat een aantal projecten betreft, als die opschuiven worden ze duurder, ja dat is juist, maar we hebben dat ook niet altijd in de hand. Hè. Projecten moeten kunnen uitgevoerd worden door de diensten. Ten tweede, het is niet omdat wij een aanbesteding doen dat er daarvoor inschrijvingen komen. En als dat niet het geval is, ja, dan moet je dus je procedure opnieuw opstarten. En als die inschrijvingen komen, ja, kunnen wij niet zeggen, dat zijn de marktmechanismes die natuurlijk spelen. Hè. En we hebben in het verleden al gezegd, ja, dan doen we het niet. We hebben in het verleden ook al gezegd, ja, dat is jammer, maar we kunnen niet zonder, dus we zullen het wel moeten doen. Dat is een beetje kijken hoe dat we daarmee omgaan. Natuurlijk, als dat geldt voor de uitgaven, geldt dat ook voor de ontvangsten. Ik herinner me dat de vorige keer ook gevraagd is van, ja, er zijn een aantal gebouwen, waarom zet je die niet te koop? Wel, we zijn daar mee bezig, maar we hebben daar ook een aantal bedragen voor ingeschreven op basis van vroegere ramingen, die waarschijnlijk op basis van de huidige marktprijzen ook wel wat meer gaan opbrengen. Dus ik wil zeggen, dat geldt voor de uitgaven, die redenering, terecht, maar dat geldt ook wel voor de ontvangsten, die we op dit ogenblik nog niet ingeschreven hebben.
De mogelijke meerontvangst hebben we daar ook nog niet over ingeschreven. Dus wat de grote appel betreft, misschien Marleen, ik weet niet of jij daar iets concreets over wilt zeggen. Maar anders laat ik dat...
Concreet, ik denk dat dat ondertussen al wel duidelijk is. Het is een heel het is een heel groot project. Ik denk dat we Leopoldsburg echt wel op de kaart zetten met ongeveer 15.000 bezoekers. Dus ik denk dat daar niemand zegt van, ja, dit is geen mooi project. Maar het is natuurlijk wel een project wat ons overstijgt. En we hebben dat ook al wel gemerkt, ook onze diensten. Dus die druk op het personeel, die druk op de gemeentelijke diensten, dus dat weegt wel. Dus ja, ook daar hebben we gezegd van, ja, kijk, dit zal de laatste grote appel in deze orde zijn. Dat wil niet zeggen dat er op termijn niks anders kan, maar het zal toch allemaal een beetje afgestemd moeten worden op de capaciteit van personeel die er is. Dus het klopt dat een aantal dossiers nu blijven liggen, omdat nu iedereen alles op alles moet zetten, zeker vanuit de cultuurdienst, om die grote appel tot een goed einde te brengen. Nadien is dan nog de opruim, dus die nasleep, dat gaat zeker nog wel wat wegen. En in juni moeten ze er allemaal terug staan, want dan is het de ticketverkoop die volop loopt. Dus die druk die blijft eigenlijk toch nog wel tot aan de zomer, totdat ze in verlof kunnen gaan. Dus dat weten we. En ik denk dat dat signaal ook heel duidelijk al is meegegeven vanuit de diensten naar het beleid toe en waar dat we ook wel oog en oor naar hebben. We hebben het ook, of jullie hebben het ook gehad over het onthalen van de nieuwe medewerkers. Natuurlijk vinden we dat ook heel belangrijk en we zouden niet liever hebben dan dat we daar ook extra personeel voor zouden hebben om daarop in te zetten. Nu, we doen wel al wat. De onthaalbrochure is geüpdate. En de mensen worden zo goed als mogelijk wel onthaald. Dus het is niet zo dat de mensen hier aan hun lot worden overgelaten. Dus die worden echt wel goed opgevangen. Natuurlijk kan dat zeker meer en dat willen we ook wel. Nu, we hebben op 1 mei is er ook iemand op pensioen gegaan op de personeelsdienst, halftijds. Die is op dit moment ook nog niet vervangen. Maar we gaan daar wel terug naar een halftijdse invulling moeten gaan, willen we toch ons personeel iets beter soigneren, een goed onthaalbeleid voeren. Dus daar willen we echt wel op inzetten. Jullie hebben het ook gehad over Liberation Garden. Nu, de cijfers worden straks, die zijn ook opgevraagd door de Vlaams Belang-fractie. Daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Dus de ambitieniveau, dat ligt hoog, dat weten we. We hebben daar gezegd, na 50.000 bezoekers op termijn, daar zitten we zeker nog niet. Daar is zeker nog heel wat groeipotentieel en daar zetten we ook wel op in. En het klopt wel dat er heel wat kortingstarieven zijn, maar de kortingstarieven, bijvoorbeeld nu met de grote appel, dat is een kortingstarief van 3 euro, waardoor dat ze eigenlijk op het gelijke niveau komen dan een inwoner, dus in plaats van 15 naar 12 euro. En als we op die manier mensen naar Leopoldsburg kunnen halen, dan is het ook weer een win-win voor iedereen. Want het is niet alleen voor de bezoeker van Liberation Garden, maar iedereen die hier komt, die eet iets, die drinkt iets. Dus het is eigenlijk ook voor onze lokale economie een goede zaak. Kamp Knalt, dan weet ik niet of ik het woord moet geven aan de... Nee, maar op...
Je kunt dat niet meten, omdat wij werken niet met een inkomstsysteem of ticketing of zo. Dus of dat nu mensen zijn van Leopoldsburg of wat Leopoldsburg, dat weten we niet. Daar hebben we totaal geen zicht op. Dat is moeilijk te monitoren.
En dan de kosten van het buurthuis, want daar heb je ook... Maar we zitten nu wel in het jaar 2025. Dit gaat eigenlijk over de jaarrekening van 2024. Dus daar komen we sowieso op terug, wanneer dat we het nieuwe meerjarenplan verder gaan presenteren.
Ja, Lisbeth.
Ja, van die klimaatbomen, is dat dan die 34.000 en zoveel die wij zelf gaan betalen? Of hoe moeten we het zien?
Daar gaan we te goed moeten nakijken. Nu, ik weet, we hebben daar via het regionaal landschap Lage Kempen, hebben we daar wel bomen geplant op Liberation Garden. Maar het juiste bedrag van die subsidie, dat moet ik ook even navragen, want daar kan ik niet onmiddellijk op antwoorden.
Goed, zijn er nog opmerkingen? Want het gaat dus nu eigenlijk alleen over het resultaat van 2024. Kunnen we dan overgaan tot de vaststelling voor het gedeelte van het Raad Maatschappelijk Welzijn, voor het deel van de jaarrekening? Wie is akkoord? Pro-CD&V en vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA Vlaams Belang en Daisy en Chantal. Goed, dan zitten wij op het einde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en gaan wij naadloos over naar de gemeenteraad. En dan beginnen we met de notulen van vorige vergadering. Vragen of opmerkingen? Kunnen we overgaan tot de stemming? Wie gaat ermee akkoord? Vlaams Belang die gaan zich onthouden. N-VA is akkoord en Chantal en Daisy ook akkoord. Ja. We hebben een schrijf gekregen van het Vlaams Belang. Dus tijdens de installatievergadering van deze raad nam de raad kennis van de aanduiding van de fractieleiders van Pro-CD&V vooruit en N-VA. En per e-mail van 21 april heeft de Vlaams Belang fractie medegedeeld dat Ronald Peters wordt aangeduid als fractieleider. Dat is een kennisneming. We hebben ook verkiezingen van de leden van de commissies gehad. En voor de fractie Vlaams Belang werden Chantal en Daisy als effectief lid en als plaatsvervanger aangeduid in verschillende commissies. Aangezien zij geen deel meer uitmaken van de fractie Vlaams Belang, werden er nieuwe voordrachten gedaan. En u heeft kunnen lezen dus dat voor de commissie ruimte effectief kandidaat Ronald Peters en plaatsvervangend Jente Verstraten. Voor de commissie welzijn Stefan Bekkers effectief en Gierens plaatsvervangend. En voor de vrije tijd Ronald Peters effectief en Jente Verstraten. Wij moeten dat vaststellen en gaat iedereen ermee akkoord? Wie is akkoord ermee? Pro-CD&V, N-VA, Vlaams Belang en vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Deze en Chantal onthouden zich. Punt 4. De intergemeentelijke samenwerking van SLIM, de agenda en het mandaat vertegenwoordigen algemene vergadering van 3 juni. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we gaan tot de stemming. Wie is akkoord? Pro-CD&V vooruit N-VA. Wie onthoudt zich? Vlaams Belang en Chantal en Daisy. Punt 5, intergemeentelijke samenwerking in Fluvius, ook het agenda en mandaat van de algemene vergadering van 4 juni. Vragen? Geen vragen? Kunnen we gaan tot stemming? Wie is voor? Pro-CD&V, N-VA en vooruit. Wie onthoudt zich? Vlaams Belang en Chantal en Daisy. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius, opdrachtgevende vereniging, de agenda en het mandaat vertegenwoordigen algemene vergadering 16 juni. En daar vragen over? Geen vragen. Wie gaat akkoord? Pro-CD&V, N-VA vooruit. Wie onthoudt zich? Vlaams Belang en Chantal en Daisy. Dan hebben we ook nog de CREAT-service. Vertegenwoordiging, algemene vergadering 17 juni, de agenda en het mandaat. Wie zijn er vragen over? Wie gaat akkoord? Pro-CD&V, N-VA vooruit. Onthouding, Vlaams Belang en Chantal en Daisy. We zitten al aan de intergemeentelijke samenwerking CIPAL, agenda en het mandaat voor de vergadering van 24 juni. Zijn er daar vragen over? We kunnen stemmen gaan. Wie is akkoord? Pro-CD&V, N-VA vooruit, onthouding, Vlaams Belang en Chantal en Daisy. De intergemeentelijke samenwerking Limburg.net, daar hebben we ook een algemene vergadering, 25 juni. Zijn daar vragen over? Jos?
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Het valt ons op dat blijkbaar in die verslagen van Limburg net, dat daar nergens sprake van is van het containerpark van Leopoldsburg. Dus ik zie dat er nieuwe containerparken bijkomen. Maar van Leopoldsburg is daar nergens sprake. Is dat, we hadden verwacht dat dat misschien ook wel eens in letterken zou ingestaan hebben. Maar, want de toekomst van ons containerpark is... Erwin heeft dat wel eens verduidelijkt. Maar laten we eerlijk zijn. We zitten toch met een zeer verouderd containerpark. We hebben nu een droge periode. Maar in de natte periode is dat natuurlijk minder interessant om daar naartoe te gaan. Bij Limburg net hebben we daar niks van teruggevonden. Wat is daar de reden van dat daar niks van in dat verslag staat?
Ik geef het woord aan mijn collega die naast mij zit. Wilde je even knopken duwen,
Jos? Ah, ik dacht dat ik...
Dank u wel.
Jos, dat hangt allemaal een beetje samen met de klacht die natuurlijk nog loopt daar op rijdersvliet. Dus we moeten eigenaar zijn van de grond. Dat is wel allemaal, maar het moet allemaal ook juridisch kloppen. Maar die gesprekken die worden teruggevat, maar ondertussen niet ongerust zijn. Het huidige containerpark, we hebben daar opnieuw de moeite gedaan voor daar ook bij het groen is, waar dat de modder en toestanden bij hevige regen nog alles durft overheersen. Om dat aan te pakken, we hebben daar opnieuw ons best voor gedaan dat het altijd toegankelijk zal zijn. Dus wat dat betreft moet je niet ongerust maken. Het zal altijd toegankelijk blijven voor de inwoners van Leopoldsburg.
Nee, Erwin, ik maak mij niet ongerust erover, maar ik stel alleen maar vast dat een bepaalde leeftijdsgroep van mensen die daar moeten gaan lossen voornamelijk. Dus wij moeten daar met trappen omhoog. Niet iedereen is nog jong en fit om naar dat containerpark van Leopoldsburg te komen. Hè. Wij zeggen wel, we hebben een gratis containerpark. Ja, dat klopt inderdaad. Maar je moet ook zien in welke omstandigheden dat de mensen naar het containerpark moeten. Dus ik persoonlijk, ik zou graag een betalend containerpark hebben, waar we dan ook een beetje luxe hebben, waar we op korte tijd, op een gemakkelijke manier, onze remorque met hout kunnen lossen. En dat je dan niet mensen van 70 jaar een half uur tot drie kwartiers ziet lossen aan een remorque hout. Hè. Dus het is dat ik bedoel. Hè. Dank u.
Ja, nog één keer.
Ja, zoals ik begrijp uw ongerustheid, want die deel ik natuurlijk met u mede, want uiteindelijk ons containerpark is niet één voor uit te blinken. Maar we zijn geholpen op dit moment. Maar wat betreft de investeringen, we gaan er eigenlijk niet echt meer te veel investeringen aan doen. Als je weet, als we toch gaan zorgen voor een nieuw containerpark samen met Limburg.net. En er zijn nog altijd andere oplossingen en die zijn we aan het bekijken wat dat daarvoor kan, zonder dat daar extra moeite voor gedaan wordt. Maar nogmaals, geef ons even de tijd, zodat wij kunnen zorgen dat dat op termijn toch zal opgelost zijn. Maar wat betreft de toegankelijkheid, deel ik u mede. Deel ik uw mening ook. Het kan altijd beter. Maar nogmaals, voor extra nog meer kosten in te steken, dat zijn we niet echt van plan.
Wouter, jij wou nog met de PRUP iets toelichten?
Ja, dus wij hadden in het PRUP Reigerslied een plaats voorzien voor het containerpark. Maar daar zijn mensen voor die zijn daar beginnen tegen procederen tot bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waardoor dat we de hele procedure opnieuw hebben moeten doen. En de aanleiding voor hun was het containerpark. Hè. Dus dat was niet de rest van Reigerslied, maar wel het containerpark met een aantal toch wel bijzonder nadelige en jammere gevolgen voor de gemeente. Hè. Onder andere dat, mocht die procedure zijn afgerond, dan had in het dossier van Limburg.net ongetwijfeld gestaan dat er een Leopoldsburg containerpark zou komen. Maar Limburg.net kan dat niet inschrijven. Als die procedure niet afgerond is en als ze niet zeker weten waar dat die gaat komen. Hè, dat ten eerste. Ten tweede, het gevolg van het feit dat men tot bij de Raad voor Vergunningsbetwisting gegaan is en dat we de procedure opnieuw hebben moeten opstarten, heeft als gevolg dat nu een aantal zaken in vraag worden gesteld. Bijvoorbeeld 6 hectare KMO-zone. Die was voorzien daar, was die procedure afgerond geweest, dan had 1 niet alleen in de verslagen gestaan dat we niet een containerpark zouden hebben, dan zouden we waarschijnlijk al mee aan de slag zijn geweest. En ten tweede, dan waren we zeker geweest dat we een KMO-zone hebben gehad. Nu zijn we van die twee dingen niet zeker. En dat ligt niet aan ons. Dus de provincie is die procedure opnieuw opgestart. Wij zijn ook in overleg om toch te kijken om die KMO-zone daar te kunnen hebben. Maar het, het heeft ons wel terug naar afgezet. Maar de intenties van de gemeente, die waren wel heel duidelijk, die waren wel heel helder en die waren ook doorgesproken met Limburg.net. Maar goed, het is wat het is. En we zullen terug naar de tekentafel moeten gaan.
Goed, dank u voor de toelichting. We gaan er zeker nog meer over horen in de komende maanden, als we met de meerjarenplanning gaan zijn. Maar hier staat nu ter discussie de agenda van de algemene vergadering van 25 juni voor Limburg.net. Kunnen we daarvoor stemmen? Wie gaat ermee akkoord? Proost NV, NVA vooruit. Wie onthoudt zich? Vlaams Belang en Chantal en Daisy. Punt 10, de intergemeentelijke samenwerking. Daar moeten we voor stemmen voor het agenda en mandaat van zowel de algemene vergadering als de buitengewone algemene vergadering. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we stemmen. Wie is akkoord? Pro-CD&V vooruit Vlaams Belang en N-VA. En wie onthoudt zich? Chantal en Daisy. De intergemeentelijke samenwerking Pontes, voor degenen die geïnteresseerd waren, die hebben gisteren online kunnen meevolgen. Ik heb dat gedaan. Dus, zijn er vragen over? Jos?
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb waarschijnlijk mijn eigen fout. Ik denk die link die ik gekregen heb voor die vergadering, ik denk per ongeluk gewist. In ieder geval, ik heb hem niet teruggevonden. Ik heb een mailtje gestuurd naar de algemeen directeur. Met de vraag of dat ze mij die terug kon doorsturen, maar ik weet niet of dat je die ontvangen hebt, joh. Nee, dus ik heb de, spijtig genoeg de vergadering niet kunnen volgen, maar goed, als jij dat gevolgd hebt...
Het was een toelichting van de resultaatcijfers.
Ja, ik weet dat, maar dan heb ik er alle vertrouwen in dat jij goed op de hoogte bent.
Ik heb goed geluisterd,
Jos. Dat is erg gerust, hè. Dank je wel.
We bedoelen het in Limburg goed met de koffietafels.
Je mag me volgende keer bellen, en Jos.
Die waren heel gunstig, ja. Er wordt veel meer gecremeerd, dat waren de resultaten. Maar je gaat die wel kunnen zien, normaal gezien, als de presentatie volledig af is. Goed, zijn er nog verder of nog vragen over? Dan kunnen wij gaan stemmen. Wie is akkoord? Pro-CD&V, N-VA, Vlaams Belang en vooruit. Wie onthoudt zich? Chantal en Daisy. Dan hebben we ook nog de projectvereniging EQ, de jaarrekening, activiteitenverslag. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Wie gaat ermee akkoord? Pro-CD&V, N-VA en vooruit. Wie onthoudt zich? Vlaams Belang en Chantal en Daisy. Dan zijn we aan de volgende punten. Zoals u weet hebben we vorige gemeenteraad goedkeuring gegeven aan het participatiereglement. De volgende agendapunten die eraan komen op de gemeenteraad zijn de organieke reglementen die aanvullingen geven per verschillende werkgroep. In dit agendapunt gaat het dus over de lokale economie, waarbij de adviesraad zoals die nu bestaat wordt opgeheven. En dan kunnen we overgaan naar een meer flexibele wijze voor adviesverlening, waar zowel geëngageerde burgers, handelaars en ondernemers bij de voorbereiding en uitvoering het beleid te betrekken. En ook die werking wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Ik denk dat Lisbeth een vraag heeft.
Ja, eerder een opmerking, ja, dat is voor de verschillende punten die hierin komen. Ja, het kan heel toevallig zijn, maar wel heel fijn en verheugd om te lezen dat nu wel vastgelegd wordt dat die werkgroep minstens 2 keer per jaar een vergadering moet plannen. En daar hadden we vorige keer ook al een opmerking over gemaakt. Het is wel jammer dat de verplichting nog niet opgenomen is om een verslag te maken van die vergaderingen en dat ook kenbaar te maken aan de bevolking toe. Dat staat er niet expliciet in. Dank u.
Marleen, ik denk wel dat er nog een oproep gaat komen voor engagement, dat die mensen zich kunnen...
Ja, maar ik denk niet dat dat de vraag was van Lisbeth. Hè? Dus voor het verslag. Hè? Ah. Dus ja, hier staat nu bijvoorbeeld minimum 2 keer samenkomen. Dus dat nemen we niet op in het participatiereglement, wat de vorige keer. Maar in een organiek reglement kan men dat eigenlijk per
per entiteit zelf kiezen. Dus hier voor lokale economie zeggen we minimum 2 keer. Dus dat wil zeggen dat je echt die 2 keer wel moet doen. En het is aan de werkgroep om dan te bepalen ja, hoeveel keren per jaar dat ze dan gaan samenkomen. Ik denk dat het belangrijk hier is dat het financiële gedeelte dat wegvalt. Dat ze zo op die manier ook niet meer kunnen oppotten. Maar ze hebben wel de mogelijkheid om hier te vergaderen. En dat ze dan hun consumptie krijgen. Dus dat kan eigenlijk allemaal wel. Bij lokale economie denk ik dat hier de meerwaarde ook is. Dat ook de inwoner, je moet daarom geen handelaar zijn. Maar ook de inwoner bijvoorbeeld van het centrum. Ja, die daar eigenlijk ook wel heel wat belang bij heeft. Dat die eigenlijk ook niet kan mee participeren. En dat we om de 3 jaar eigenlijk opnieuw een oproep doen. Dus eigenlijk 2 keren op een legislatuur. En de oproep waar dat de voorzitter naar verwijst, dat gaat nu in het gemeentelijk infoblad komen van juli en augustus. Zodat iedereen, omdat we in september gaan opstarten. Dus we zijn eigenlijk nu nog aan het afronden. Daar zijn nog wat adviesraden die nog in juni nog gaan plaatsvinden. Een allerlaatste keer. Dus we doen een oproep in het infoblad van juli en augustus, zodat we in september met de nieuwe werkgroepen van start kunnen gaan. Dus je gaat dat zeker zien verschijnen. En wat het verslag betreft, ja, dat gaat zeker op de gemeentelijke website komen. Alleen jullie hebben toen gevraagd binnen de 2 weken of zo. Maar ja, daar gaan we ook een beetje die flexibiliteit houden aan de ambtenaar. We hopen zo snel als mogelijk, maar ja, we streven ernaar, maar we kunnen dat niet garanderen. Vandaar dat we dat niet hard maken in het organiek reglement en dat proberen zo soepel mogelijk te houden.
Goed, Chantal?
Ja, dank u wel. Ik had nog een vraag in verband met hoe groot gaan die groepen zijn en een verhouding tussen deskundigen en burgers.
Ja. Ja, dus ook hier houden we dat heel soepel. Het is niet gelijk bijvoorbeeld in de Giekenhof of zoiets wat wettelijk bepaald is. We hebben hier eigenlijk wel, je hebt wel de man-vrouw verhouding. Dat moeten we wel respecteren. De mensen die in de gemeenteraad zetelen, die mogen ook aanwezig zijn in die werkgroepen. Nu natuurlijk, we hopen wel niet dat de bovenhand gaat krijgen, want het is wel de bedoeling dat we een zo breed mogelijke groep bij elkaar krijgen. Maar we hebben daar geen beperking op gelegd. Ik ga er ook niet vanuit dat in een werkgroep lokale economie in 1 keer 50 man geïnteresseerd gaat zijn. Nu, als dat is, zoveel te beter. Hè? Maar wij zetten daar geen beperking op.
Goed, kunnen we dan stemmen over het organiek reglement van de werkgroep lokale economie? Wie is akkoord? Procedent V. Unaniem, dank u wel daarvoor. Dan hebben we het organiek reglement voor de werkgroep mobiliteit. Dat gaat ongeveer hetzelfde zijn. Zijn er vragen over? Kunnen we dezelfde stemming voor aannemen? Dank u wel. Unaniem akkoord. Ook voor het organiek reglement van de werkgroep welzijn. Hetzelfde stemming. Dank u wel. Unaniem akkoord. Zo gaat het snel. Het organiek reglement voor de werkgroep armoedebestrijding. Vragen over? Kunnen we daar ook dezelfde stemming voor doen? Dank u wel. Unaniem akkoord. Dan hebben we ook het organiek reglement voor de milieuforum. Geen vragen. Hetzelfde stemming. Unaniem. Dank u wel. Organiek reglement voor de toeristische raad. De opheffing van de toeristische raad. Zijn daar vragen over? Kunnen we dan ook stemmen? Hetzelfde stemming. Unaniem akkoord. Dank u wel. Dan zitten we terug bij de organisatiebeheersing. Jaarrapportering hebben we het er net al in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over gehad. Dus dat is een kennisneming. Ik neem aan dat daar geen extra vragen meer over zijn. En net zoals ook voor het systeem van de klachtenbehandeling. Dat is een kennisname. Het plaatsen van de bewakingscamera's op niet besloten plaats, namelijk Kamp Knalt. De gemeenteraad wordt gevraagd voor een positief advies te geven voor het plaatsen en gebruiken van de bewakingscamera's. Niet alleen tijdens het evenement Kamp Knalt, maar ook voor de opbouw en tijdens de afbraak, denk ik. Ik denk van donderdag tot maandag dat er staat. Zijn er vragen over? Ronald en Jos. Maar Jos, Ronald heeft meer anciëniteit.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Hoe is de evaluatie van het verleden jaar van de camera's? Is er iets vastgesteld of dingen die fout gelopen en die gecorrigeerd zijn dankzij de camera's? Of is het gewoon afschrik geweest?
Jos?
Ja, eigenlijk een heel simpel vraag. Hoeveel camera's worden er geplaatst? En zijn er ook rookzones? Worden die ook voorzien?
Frankie? Ja. Kun jij daar...
Ronald, het is vooral geen afschrik. Het is voor de veiligheid. Het gaat gewoon puur over crowd control. We gaan die camera's nu ook zetten, zoals Daniel zei, in de opbouw en in de afbraak. Om, ja, stel dat er 's nachts is iets gebeurd in een opbouw, dat we ook die beelden kunnen gebruiken om naderhand met de politie, dat die er kunnen overgaan tot de vaststellingen. Maar het is vooral geen afschrikding. Het is gewoon echt puur crowd control, omdat de voorbije edities was eigenlijk wel heel volk. En het is gewoon om te zien van hoe kunnen we dat monitoren. Het juiste aantal camera's, Jos, ik heb het juist even opgevraagd, ik laat u zelfs weten. Het juiste aantal camera's heb ik juist opgevraagd, dat zit niet mee in dit, maar dat ga ik u zelfs laten weten, ik heb het juist opgevraagd. Dat heb ik ook gevraagd.
Het is wel zo dat die camera's alleen tijdens het evenement zelf bemand worden, hè? Volgens wat ik gelezen heb tijdens, want het staat eigenlijk in het dossierke verslag. Ja, vanaf donderdag, vanaf dat de opbouw eigenlijk begint, is er denk ik...
Ja, vanaf donderdag tot maandag. En die beelden worden ook maximaal 1 maand bijgehouden. Voor moest er naderhand vragen zijn voor iets, dan kunnen ze die aan de politie doorgeven. Kunnen zij die beelden bekijken voor verder.
Zullen er alleen bekeken worden als er vraag is om ze bekeken te worden. Behalve tijdens het evenement op het moment zelf voor de crowdsurfing te bepalen. Ja, niet surfen, hè, maar... Goed, kunnen we daarmee akkoord gaan? Wie is akkoord? We gaan unaniem zetten en dan gaat Frankje antwoorden.
Er worden 3 camera's geplaatst. Ik ga het zeggen aan het gemeentehuis, de kant van het rondpunt en de kant van de Van der Elststraat. 3 camera's. Ja. Dus Van der Elst, gemeentehuis en dan het rondpunt richting het plein.
En rookzones.
Nog niet. Geen plaats.
Goed, het volgende punt, onze jaarrekening 2024. Dus we moeten ook nog eerst voor de gemeenteraad zelf, de jaarrekening vaststellen. Daarna de goedkeuring voor de jaarrekening met betrekking tot het vastgesteld van dossier W. En hiervoor de jaarrekening in zijn geheel goedkeuren. Dus hier moeten we wel gaan stemmen. Wie is akkoord met het resultaat van 2024? Pro, CDMV en vooruit. Wie onthoudt zich? N-VA, Vlaams Belang, Chantal en TC. De kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel opnemen. Dus een overeenkomst ter beschikkingstelling van het kerkgebouw. Zijn daar vragen over?
Geen vragen. Wij is dat mogelijk?
Geen vragen? Dan kunnen wij daarover stemmen. Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. Punt 24, Leopoldsburg, Systeemweg, Kanaalstraat, 39-7 Leopoldsburg. De omgevingsvergunning aanvraag voor het verharden van de gemeentewegen nummer 118 en 119. Het gaat eigenlijk over dat we die trage wegen willen opwaarderen en ervoor zorgen dat de zwakke weggebruikers binnenkort een veilige verbinding krijgen tussen de Leopoldsburg, Systeemweg en de Kanaalstraat. Zijn er vragen over? Dorinda. En daarna Daisy.
Ja... Wat is eigenlijk het volledige chronologische verhaal daarachter? Want in dat agendapunt zaten foto's, daar zat een, daar zat de aanvraag zelf, daar zat ook een verweerschrift bij, daar zat een bouwovertreding bij. Dus wat is eigenlijk de juiste chronologische volgorde? Want dat kon ik er niet uit opmaken. Misschien juist al beantwoord, zit er die achterliggende reden van die omgevingsvergunning? En is dan de bedoeling dat er effectief een fietspad komt van aan de Leopoldsburgse Steenweg tot aan de Kanaalstraat? Of komt dat fietspad in het gedrang? Moet die bouwvergunning, wat ik eruit kunnen afleiden heb, moet die dan ook rechtgezet worden en moet dat gedeelte afgebroken worden? En blijft die doorgang dan breed genoeg voor de landbouwvoertuigen?
De omgeving, ik of jij moet het pakken? Ja.
Ik zal even eerst deze ook nog een vraag laten stellen.
Ah, ja, oké. Okay. Ja, ja.
We hadden dezelfde vragen.
Dat is makkelijk. Dan gaat het dezelfde antwoorden krijgen. Erwin.
Ja, wat betreft, ik weet niet of iedereen het weet over wat het gaat. Het gaat dus vooral de parking van de Aldi op de Steenweg richting Heppe. En dat komt uit op het stukje twee sporen beton dat er nu al reeds aangelegd is. Daaruit komt op de Kanaalstraat. Nu, de bedoeling is uiteindelijk voor daar de kinderen en de mensen die daar gebruik vullen, de zwakke weggebruiker, op een veilige manier te loodsen naar richting Immert. En ik denk dat dat een goede zaak is wat dat betreft. Nu, aan de kant van, laat maar zeggen, de oude Aldi, daar is inderdaad een overtreding. Die heeft daar gebouwd op grond van ons uiteindelijk, op de gemeenteweg. En dat wil zeggen dat daar een overtreding op zit. Nu, dat wordt ook omschreven in de adviezen van de dienst allemaal. Er is een landmeter aangesteld en heeft daar de waarde van vastgesteld. En op die manier wordt dat allemaal rechtgezet wat betreft voor ons, zodat we verder kunnen met het aanleggen van die twee sporen beton. Nu, we hebben daar adviezen voor opgevraagd. Wat dat betreft kan ik u zeggen dat het departement Mobiliteit en Openbaar Werken daar gunstig heeft overgegeven. De provincie Limburg heeft daar ook gunstig over gegeven. Alleen het agentschap landbouw en visserij, wat te begrijpen is uiteindelijk, want het gaat hier om landbouwweien die daar gesitueerd zijn, dat die daar de kar getrokken hebben van de mensen die bezwaarschriften hebben. Er waren trouwens meerdere bezwaarschriften, een vijf of zestal denk ik, die er waren. Nu, die opmerkingen die zij daar gegeven hebben, ja, die zijn weerlegd en die zijn op die manier ook, wat betreft voor de dienst hier, de dienst RO, niet ontvankelijk. Dat bedoel ik mee, dat kan opgelost worden op een andere manier, want de dienst Wegen en Verkeer laat niet toe dat er tractorvoertuigen of gemotoriseerd verkeer langs de kant van de parking van de Aldi naar die domeinen of naar twee sporen beton leidt om zo naar hun percelen te gaan. Die kunnen dan alleen via de Kanaalstraat daar op gaan. Nu, in principe is dat geen probleem, dus de dienst neemt rekening gehouden met alle opmerkingen die er zijn en getracht daar op die manier een omgevingsvergunning af te leveren die voor beide partijen goed zijn. Dus de mensen met hun weien kunnen nog altijd op een fatsoenlijke manier naar hun weien geraken en de fietser of de voetganger wordt op een veilige manier geloodst via twee sporen beton richting Immert. Er zijn wat afstanden, je kunt zien op die plannen, dat gaat van 3,50 meter tot op een bepaald moment komt op 2 meter en zoveel. Dat zijn die gronden die daar hebben moeten inboeten, omwille van het feit dat daar een overtreding is. Daar wordt voor de gemeente geen kost aan gegeven, want wij gaan cent te krijgen van de mensen die daar uiteindelijk de gronden hebben ingenomen. Het tracé is trouwens ook veranderd, zoals je ziet op die plannetjes die daar getekend zijn. Zodat wij eigenlijk, hopelijk, want we zitten al lang met dat project te lopen, dat we er eindelijk een start aan kunnen geven en op die manier de mensen veilig naar Immert kunnen laten passeren.
Ja, Erwin, die landbouwsluis die komt er dan niet of net wel?
Zoals je gelezen hebt in de verklaring van de dienst, gaan we in gesprek met die mensen en kijken wat het daar het business is. In principe was er geopteerd voor een sluis. Dat wil zeggen dat alleen de mensen met een tractor erdoor kunnen, maar dat je daarmee een wagen, bijvoorbeeld, er is iemand die daar met een paardentrailer zo moeten doorgaan, dat niet mogelijk is. Maar nogmaals, we gaan kijken hoe dat gaat evolueren. Maar in principe is het met de tractorsluis, ja.
Goed. Kunnen we dan tot de stemming overgaan over dat agendapunt? Ja, wie is akkoord? Pro-CD&V, vooruit, Daisy en Chantal. En onthouding, Vlaams Belang, onthouding. Dan de GKRO, de samenstelling, de vaststelling van de ledenlijst. U heeft allemaal kunnen zien wie dat daarin zetelt. En ook vanuit de politieke fracties zijn daar mensen aangeduid. Zijn er nog vragen over? Dan kunnen we tot de stemming overgaan. Wie gaat akkoord? Pro-CD&V, vooruit N-VA, Vlaams Belang. En wie onthoudt zich? Chantal en Daisy onthouden zich. De intergemeentelijke samenwerking, vereniging IGS, het woonverhaal, het verslag, heeft u kunnen zien in bijlagen. Zijn daar vragen over? Geen vragen, kunnen we daar die vaststelling doen? Wie is akkoord? Pro-CD&V, vooruit. N-VA? Ook ja, sorry. En onthouding, Chantal en Daisy. En dan ook hebben we het hier nog over de ontwikkeling en de herbestemming van de oude B-post-site. Daar is een overeenkomst voor het vestigen van een opstalrecht. Zijn daar vragen over? Lisbeth?
Ja, dank u. Uit de drie potentiële kandidaten is dan Imo Brio BV gekozen. Is er al geweten wat ze van plan zijn met deze site? We hebben ook gezien dat dat invloed heeft op het Scoutsmuseum en op de Giro. Voor de Giro is er al een degelijk alternatief gevonden. Maar hoe zit het eigenlijk met het Scoutsmuseum? Zijn de gesprekken met de betrokken personen eigenlijk van het Scoutsmuseum al geweest of staan die op de planning? En of is er al nagedacht over een degelijk alternatief ook voor hen?
Nog vragen? Wouter?
Ja, het dossier is in juni vorig jaar al op de gemeenteraad gekomen, waar dat er een leidraad is goedgekeurd voor de ontwikkeling en waar ook de samenwerkingsovereenkomst met het Kerkfabriek is goedgekeurd. In die overeenkomst stond ook dat de betrokken eigenaar van de gronden van de Giro en van de Scouts zou zorgen dat die gronden zouden ter beschikking gesteld worden. Wij zijn geen eigenaar van de gronden van de Giro, we zijn ook geen eigenaar van de gronden van de Scouts. Wij hebben wel in ons programma voorzien dat wij een financiële ondersteuning geven aan de infrastructuurwerken van Scouts en Giro. De Scouts van het Geleeg hebben die gehad, de Giro heeft die ook gehad en voor de Scouts zijn die ook ter beschikking. Wij zijn in overleg ook om in de Rimbo daar naar een vernieuwing te gaan. We hebben het daar straks gehad over het Rup-Rijgerslied. Het biedt nu de kans om dat een beetje scherper te stellen, om daar voor de Scouts naar een toekomstige ontwikkeling te gaan. Daar zijn we ook mee in overleg. Maar voor het overige is dat de verantwoordelijkheid van het Kerkfabriek om te kijken wat zij met hun gronden doen, conform de afspraken die zij gemaakt hebben. En de finaliteit is wel dat dit mee in het geheel wordt gebracht. Wat de ontwikkeling betreft en de plannen, je kan dat ook lezen in het dossier. De bedoeling is inderdaad dat daar een residentieel woonproject komt in het centrum van Leopoldsburg voor een 73 woongelegenheden, waar ook handel en of horeca in de oude postgebouw zou komen. En dus het biedt de kans om het oude postgebouw een nieuwe toekomst te geven en de omliggende percelen daarmee te integreren, zoals we dat op andere plaatsen in Leopoldsburg ook al gedaan hebben. De vergunning voor de Karmel is er daar eentje van, maar eigenlijk hebben we dat hier ook met dit gemeentehuis zo gedaan en hebben we dat ook gedaan met Liberation Garden. Dus we zetten eigenlijk die filosofie en die traditie verder om oude historische gebouwen een nieuwe toekomst te geven, omringd door een nieuwbouw die het geheel een nieuwe toekomst kan geven.
Goed. Kunnen we overgaan tot de stemming. Wie is akkoord? Pro-CD&V, vooruit. Daisy en Chantal. En wie onthoudt zich? Vlaams Belang en N-VA. Dan zitten we op het laatste punt van de gemeenteraad. Dat is Liberation Garden, de aanvaarding van een geschenk in april 2024 tot maart 2025. Dat moet altijd over gestemd worden. Zijn er vragen over, Dorinda?
Kunnen er in de toekomst ook bedragen op de verschillende schenkingen geplakt worden? Ik denk maar, wat als, stel dat het museum afbrandt, onder water komt te staan en dat die schenkingen verloren gaan, vernietigd worden. Wat gebeurt er dan mee? En kunnen er eventueel ook foto's in de lijst geplaatst worden, zodanig dat er een zicht op is? Of is dat niet mogelijk? Dank u wel.
Ja, bedragen, dat gaan we voorlopig zeker nog niet doen. Allee, dat is ook heel moeilijk hè, om de waarde in te schatten. Ik zou niet weten wie dat dan moet doen. Is dat dan aan onze curator om daar ook een inschatting op te maken? Maar wat we wel mee bezig zijn, dat is met... Dus we hebben een dossier ingediend voor het kwaliteitslabel aan te vragen bij Vlaanderen. Dus wij hopen... Normaal gezien hebben we voor 15 juli daar een antwoord op. En het is de bedoeling dat we dan nu in deze legislatuur een depotruimte gaan inrichten. En dan zitten we eigenlijk wel in een ander verhaal, waardoor dat we dan ervoor zorgen dat die schenkingen, die waardevolle schenkingen, dat die ook op een hele goede manier worden geconserveerd. Ja, goed, en depotruimte, daar krijgen we dan weer projectsubsidies voor. En de bedoeling is eigenlijk dat we op termijn naar structurele subsidies gaan. En dan zullen we op dat moment zien hoe dat we dan alles moeten verzekeren. Maar op dit moment worden die schenkingen nog maar gewoon in kasten bewaard. Nu weliswaar met de nodige voorzichtigheid en ook met beschermende materialen. Maar het is zeker niet het depotruimte zoals het er moet gaan uitzien in de toekomst. Dus op dit moment nog niet.
Oké. Kunnen we overgaan tot de stemming bij de goedkeuring van dit punt. Wie is akkoord? Pro-CD&V, DC en iedereen. Unaniem, dank u wel. Dan zitten we door de agenda, de reguliere agenda. Maar wij hebben naar gewoonte en naar traditie ook wel een aantal mondelinge vragen binnengekregen. En die eerste die mag gesteld worden door Ronald Peters over Liberation Garden.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik richt me even tot mevrouw Kaufman. Liberation Garden is goed gestart, zal ik zeggen. We zijn nu 2 jaar verder, dus we zijn heel benieuwd natuurlijk naar de cijfers die we zo graag opgeluisterd krijgen. Dus ik heb er al wel een paar gehoord straks van. Dus ik ben benieuwd wat het gaat geven. Dank u.
Ja.
Marleen.
Ja, ik ga geen opleiding hier nu geven van in detail. Dat gaan we u overmaken. Dus we hebben op dit moment iets meer dan 54.000 bezoekers geregistreerd. En de detail, we hebben per categorie bezoeker, dus want je hebt ook een overzicht gevraagd van wat is betalend, welke verschillende categorieën. Daarvan hebben we een lijst getrokken uit ons Ticket Matic programma. En die lijst zullen we jullie ook overmaken, zodat je echt in detail kunt zien hoeveel tickets er per categorie verkocht zijn.
Dank u wel.
Goed, oké. Okay. Een vraag van Chantal Nagels in betreffende de LOI-woningen.
De LOI-woningen. LOI-woningen. Ja, ik weet niet tot wie ik me moet richten. Tot u, meneer Beken, of tot Lieve? Of tot Lieve? Oké, Lieve. Ja, het gaat over...
Ja.
Oké, dank u wel. Nee, het gaat over die 2 woningen in de Michellaan. Dus we verwachten dat het asielcentrum in augustus de deuren dicht doet. Dus maar wat dan met die 2 LOI-woningen? Dus, want daar worden dan ook nog asielzoekers in gehuisvest. Ik vermoed dat die nog eigenlijk in huur zijn van de regie der gebouwen door de gemeente. Dus wordt dat project verder gezet? Wordt daar stopgezet? Worden die woningen aangehouden om op de reguliere markt te zetten? Of wat wordt daar eigenlijk mee gedaan?
Ja, Lieve.
Ja, Chantal. De verhuring van die woningen, dat verloopt eigenlijk volledig via de richtlijnen van FedAsiel en van de federale overheid. Die verhuring van die woningen staat volledig los van het noodopvangcentrum. Dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. De toewijzing van die woningen aan welke personen, dat gebeurt dus ook volledig via de voorwaarden van FedAsiel, die opgelegd zijn, waarop ook het OCMW gecontroleerd wordt. Dat die toewijzing gebeurt alleen voor asielzoekers of voor erkende vluchtelingen. Nu, maandelijks stuurt het OCMW daar een rapport van naar FedAsiel, dat wordt dan dusdanig gecontroleerd op de juistheid daarvan. En er zijn geen wijzigingen gepland binnen het LOI, dat is dus het lokaal opvanginitiatief, van die woningen, want de overheid, zolang als die voor de middelen voorziet, zullen die blijven bestaan en zullen die toegewezen worden aan de LOI in bewoners.
Ja, voldoende. Dan naar de volgende vraag. Leegstand sociale woningen, Zavelheide, Daisy.
Dank u wel. In de wijk Zwavelheide merk ik al geruime tijd meerdere leegstaande sociale woningen op. Soms Sommige staan zelf al meer dan een jaar leeg in een tijd waarin de nood aan betaalbare huisvesting alsmaar stijgt. Is het pijnlijk om te zien dat deze waardevolle woningen ongebruikt blijven staan. Volgens eerdere signalen zouden deze woningen worden gerenoveerd, maar tot op heden lijkt daar nog niet aan begonnen te zijn. Mijn vragen zijn, waarom is er nog niet gestart met de aankondiging van de renovaties van de leegstaande woningen, zoals sociale woningen in Zwavelheide? En wat is de concrete planning hiervoor? Wat is de stand van zaken van de lopende onderzoek naar buitenlandse eigendommen in de sociale huurmarkt? In Leopoldsburg, hoeveel actieve aanvragen voor een sociale woning zijn er momenteel in de gemeente Leopoldsburg? Nu, blijkbaar is mijn vraag heel actueel, aangezien dat er maandag in de online media gemeld werd dat er over heel Vlaanderen 8000 sociale woningen leeg staan. En dit terwijl er meer dan 200.000 mensen gezinnen op de wachtlijst staan.
Ja, Katrien? Daisy, wilt gij?
Ja. Ja, Daisy, dank je voor uw vraag. Dat is vooral een aangelegenheid van Wil, hè, wonen in Limburg, hè, die vooral daarmee bezig is. Dus in de wijk van de Zwavelheide zijn er nu voor 3 adressen de laatste werken momenteel in uitvoering. En dan gaat het over schilderwerken en de badkamer die ze aan het vervangen zijn. En de voorziene einddatum van die werken is 15 juni. Voor een ander adres in de wijk van de Zwavelheide zijn de werken afgerond en de eindschoonmaak is gepland op 25 mei. Wat uw tweede vraag betreft over de lopende onderzoeken naar de buitenlandse eigendommen bij sociale huurders, is het zo dat Wil altijd een onderzoek vraagt als ze signalen ontvangen dat een huurder een buitenlandse eigendom heeft. Dus en die signalen die kunnen komen van de buurt of van het OCMW en daarmee gaan ze dan aan de slag. En dan wat betreft kandidaathuurders, dus momenteel staan er 492 kandidaathuurders ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale woning die een woonplaats in Leopoldsburg hebben.
Goed, oké, Daisy. Dan kunnen we naar de volgende vraag. Die is in betreffende de wegenwerk in Nieuwstraat, Ommeweg, Tunnelstraat, Jente, Verheerstraten.
Dankjewel. Mijn vraag aan Erwin. Dus er waren wegenwerken in de Nieuwstraat, Ommeweg en Tunnelstraat vorige week van 14 tot 16 mei. Uitgevoerd door Stratica NV. Op 16 mei was er geen doorgang mogelijk vanwege het aanleggen van nieuwe asfalt in deze straten. De lijnbus, de 172, van Leopoldsburg naar Mol, is dan vastgereden, want die komt voorbij de Olmeweg. Die is dan vervolgens doorgereden naar de Tunnelstraat, maar daar kon die ook niet door. Is die verder gereden naar de Engestraat en zo omgereden terug naar de Tunnelstraat, zo terug naar de Kanaalstraat, terug naar de Olmeweg, om naar het internaat daar de leerlingen gaan op te pikken voor naar school en dan zo terug richting Mol. Dus mijn vraag is, was de lijn op de hoogte van de wegenwerken?
Ik kan er vrij kort in zijn. We hebben vergeten de lijn te verwittigen. Dat doen we anders altijd, maar hier is dat ons voorbij gegaan. Maar ik moet u wel bij vertellen, de school en zo was wel bereikbaar, het internaat. Het is niet dat ze aan het werken waren. Het was verder door, de Nieuwstraat zelf. Dus, en de omleiding was aangegeven. Maar, dat neemt niet weg, we waren ze vergeten te verwittigen. Klopt.
Okay. Ja, want ja, langs de Olmeweg konden ze niet in. Dus ja. Maar als alleen de bussen niet weten. Ja, ja, dus. Ja, nee. Ja, ja, dus ze heeft een omweg moeten maken. Maar dan, ja, ik ben gewoon een beetje als op fase 4 en 7 van de werken gaan komen. Dat de, ja. Oké. Oké, prima.
Erwin gaat er zelf op toezien de volgende keer dat dat naar de komt.
Ja, het was mijn fout.
Goed, volgende vraag is gesteld door Stefan Beckers met het aantal sociale woningen in onze gemeente.
Dank u wel. Mijn vraag gaat
Hoeveel sociale woningen hebben we hier in Leopoldsburg en hoeveel staan er leeg? En hoe lang is de wachtlijst eigenlijk? Dat was voor Lieve.
Ja, en toch gaat Katrien die antwoorden.
Ja, ik ga die antwoorden omdat dat ook een zaak van wil is en een beetje aansluit op de vraag van Daisy. Hè. Dus de cijfers, er zijn momenteel 424 woningen, het totaal aantal woningen, waarvan er 393 verhuurd zijn. Er zijn er 27 leegstand, die onder andere ook gerenoveerd worden, of te renoveren moeten. En voor 4 is er een toewijzingsprocedure opgestart. De vraag over hoeveel mensen heb ik net behandeld, hè. Dat zijn er 492. Ja. Alsjeblieft.
Mag ik?
Ja, Stefan.
Wat ik me wel afvroeg op de reacties even op deze, ik woon zelf in de Zavelschilder en ik merk zelfs dat er 2 jaar de mensen zitten te wachten op een huis en dat het er zelfs niet aan begonnen is aan de huizen. Terwijl jullie eigenlijk verklaren dat ze al begonnen zijn, maar ze zijn er gewoon niet aan begonnen. Ik woon er, bedoel, ik zie het elke dag.
Ja. Goed. Dat is een vaststelling, Stefan. Dan zitten wij aan de volgende vraag. En die gaat over de stand van zaken in verband met de drukjacht op de Everswijnen. Drukjacht is wat anders. Gie, dat wordt al laat voor iedereen. Hè. Ik zal het drinken.
Dank u wel, voorzitter. Waarom stel ik nu die vraag? Ik had ook gemerkt, het is precies wat kalm met de Everswijnen, maar dat heeft dus een reden. Want de Frieslingen, ik heb het eens opgezocht, hè. De Frieslingen die worden in maart en april geboren. En dat zijn dan de Begen. Nu... Die trekken rond in groepen, ze noemen dat rote, ik wist dat ook niet, het zijn een 20-tal. Dus na een tijdje komen die dus naar buiten en gaan die op zoek naar eten. Waarom ploegen die de gazonnen rond? Ja, die hebben een sterk reukorgaan en die zoeken naar warm. Dat was mijn vraag natuurlijk, ik heb dat ook gezien op Villa Astrid, nu hebben ze wel het gazon afgekrost, dat was het ook omgevoerd. En die was mijn vraag om niet het tafereel te krijgen van aan de Boskant en aan Carrefour en hun trektochten op de Lonse Stiebeck en op die Stiebeck. Wat is de plan van de drukjachten op het grondgebied van Leopoldsburg in Hemmen? Dank u.
Oké, dank u. Katrien?
Ja, Guy. Tussen november 24 en eind januari 25 zijn er op 7 verschillende dagen geplande drukjachten uitgevoerd op Everswijnen om de populatie te beperken. Dat is één ding. Dan een tweede zaak zijn de vangkooien. Hè. Het project van ANB over de gemachtigde faunabeheerders, de vangkooien die lopen. Nu kregen wij op de Milieudienst in 2025 nog maar 3 meldingen. De laatste op 11 februari. Dus dat is een opvallende daling ten opzichte van de vorige jaren. Vorig jaar hadden we begin mei al 26 meldingen ontvangen en het jaar daarvoor 35. Jaarlijks gaat dan in het najaar een overleg gebeuren op de overlegvergaderingen van de WBE's, dus de wildbeheerseenheden, vastgelegd worden welke acties, zoals die drijfjachten, dan worden uitgevoerd, maar dat zal pas in het najaar zijn. Hè. Dus hetgeen wat nu constant gebeurt, zijn de vangkooien. Maar ik begrijp je probleem wel, want het gaat dus eigenlijk over dat we geen meldingen krijgen. Hè. Dat is het grootste probleem. Mensen moeten melden en dan pas kunnen we optreden. Maar als we geen meldingen krijgen... Dan zal er ook niet ingegrepen worden.
Dank u wel voor uw uitleg. Nu, achterin gaan de eikels vallen. Ik bedoel, de boomvruchten, dat is kaviaar voor hen. Dan zijn ze weer prot natuurlijk. Dank u voor uw uitleg.
Brenda, jij wou er nog iets op zeggen?
Ja, Katrien, moet dat aan de gemeente gemeld worden? Want ik doe mijn meldingen altijd op die...
Meldpunt, hè?
Op dat meldpunt, ja.
Sorry, excuseer. Op wildinzicht.be kan je melden, hè, maar je kan ook op de website van Leopoldsburg melden. Maar dat is wel echt heel, heel belangrijk, want hoe meer meldingen dat we daar krijgen, worden er dan heel selectief kooien geplaatst. Zeker nu, hè. Ja. Eén van de twee is oké. Okay. Ja,
ja oké. Okay. Ja, wordt er nog iets toevoegen? Als je op het knopje duwt.
Dus wildinzicht, dat is eigenlijk de beste of...
Ja, wildinzicht.be. Of je gaat naar de website van Leopoldsburg, kunt je ook doen. Hè. Ja.
Goed, oké. Dan moet ik vriendelijk verzoeken aan het publiek om de zaal te verlaten. We hebben nog 1 vraag en omwille van beveiligingsredenen gaat die in besloten zitting zijn. Ik kan wel aangeven aan het publiek dat wij volgende week maandag hier een algemene raadscommissie hebben. Die is publiekelijk maandag om 7 uur hier in deze raadzaal. De raadsleden mogen blijven zitten. En dank u wel ook Pascal, financieel directeur, voor uw uitleg. Trouwens, aan de raadsleden, ondertussen heeft Joke ook al de PowerPoint toegevoegd aan het agendapunt. Dus u kan daar de PowerPoint downloaden en raadplegen.